Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
Het is weer de zoveelste campagnedag in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen volgende week.
Maar ik kan me ook voorstellen als het verlies te groot is dat ze zeggen, nou opgedonderd met iemand.
En Brussel is daarmee akkoord.
Dus er komt geen kerncentrale in Groningen.
Wilfred Genee.
Programmamaker Teun van de Keuken. Goed geknipt is vanmiddag mijn co-host. Hij dook de wereld in van de afvalindustrie. En kwam erachter dat het een schimmige wereld is. En verder willen we natuurlijk perspectief in dit land. En dat gaat de staatssecretaris Mona Keijzer ons zometeen geven in deze uitzending. Samen met Daphne Dekkers, die een heel positief boek heeft geschreven. Heel positief. Zo positief zelfs dat ze anderhalf uur van tevoren al aanwezig is, gewoon om dat verhaal te kunnen uitdragen. Dat gaat ze zo meteen even uitleggen, denk ik ook. Teun, hartstikke welkom weer.
Dankjewel.
Dat is niet zo lang geleden, een paar weken geleden nog, toch? Met Gijs.
Ja, nou, ik denk een maand of twee geleden.
Zo lang alweer.
Ja, over de podcast.
Oh ja, ja. Blijft de tijd inderdaad. Ja. Wanneer is voor jou deze middag geslaagd?
Als het voorbij vliegt, Wilfred.
Dat is de voorwaarde voor jou om het een beetje.
Ja, niet voorwaarde, maar dan is het echt geslaagd.
Dan is het geslaagd.
Ja.
De vorige keer.
En natuurlijk, kijk, ik weet dat je hebt waarschijnlijk minimaal drie lullige opmerkingen in je achterzak.
Echt waar?
Of iets om mij een beetje onderuit te halen.
Ik vind het laag ingeschat, maar ga door.
Oké, okay, ja, ik zeg minimaal, hè?
Ja.
Ja, even opletten, hè?
Ja.
Als ik die veilig weet te pareren, dan ben ik ook tevreden. En als ik er dan nog twee lullige aan jou kan geven, dan is het
minimaal
helemaal.
Minimaal verwacht ik dan ook wel.
Ja.
Ben ik van de lullige opmerkingen, vind jij?
Nou ja, lullig. Ja, je probeert. Kijk. Wat natuurlijk de zaak is bij het interview, is dat mensen niet hun riedel afsteken.
Ja.
Dat wordt natuurlijk straks bij Mona Keijzer wordt dat de grootste uitdaging.
Ja, maar Mona en ik gaan een long way back.
Jullie gaan
dus Mona
long way
kent
back.
Mij een beetje, dus die weet dat het gaat gebeuren ook.
Wanneer mag jij naar de kapper, Mona?
Nou ja, zeg. Ze zegt, ik ben al geweest.
Oh.
Ze is al geweest.
Oh ja, nou ja, dat is dan. Dat mag.
Nu ga jij mijn rol invullen. Jij gaat lullig zitten doen. En dat is niet de bedoeling.
Ja, nou ja, ik.
Hey, hij blijft heel uitzien. Die zit hier. Oh, Mona, ja, sorry. Ja, het is ja, het co-host, hè. Had je beter zelf co-host kunnen zijn. Had
was
je niks kunnen gebeuren.
He?
Was ze is in het verleden wel als co-host geweest. Ja, nee, ze
Eén
is niet gevraagd. Nee, nu wilden we exclusief Teun van de Keuken.
Oké, prima.
Ja.
Ja, ik ga nu een beetje relaxen.
Maar jij zegt dus dat ik erop uit ben om het niet altijd gebaande paden te laten verlopen.
Ik vind dat is. Zeker bij dit is natuurlijk niet een interviewprogramma ook, maar ook een show. Dan moet je dat ook wel
top
doen.
Topshow toch? Of het algemeen?
Topshow. Sterker nog, mijn grote ambitie is als jij ooit zegt ik stop hiermee, dan wil ik dit erover.
Echt waar?
Ja. Dit is echt een van mijn grootste ambities in Medialand.
En waarom dan?
Omdat ik het heerlijk vind. Zo, inderdaad, een beetje zo een beetje af en toe een sneer uitdelen. Verschillende, op een relaxe sfeer. Toch allerlei verschillende onderwerpen.
Een beetje achterover hangen en ondertussen dan de meest filijne opmerking maken die er is, zeg maar.
Ja, en toch zorgen dat er ook nog iets. Ja, bij mij zou het dan nog net iets meer zijn, maar iets van inhoud naar boven komt.
Ja, nou ja, bij de ene iets meer dan de ander natuurlijk. Hè. Dat
ja.
kan ik bij mij. Ik ben een sportverslaggever. Jij bent natuurlijk van nature. Je hebt het Barleyers Gymnasium gedaan. Je hebt. Wat had je ook alweer gestudeerd?
Geschiedenis.
Geschiedenis, inderdaad. Je bent een wetenschapper, een klein beetje misschien wel. Je bent een academicus.
Nee.
Jawel, je bent onderlegd natuurlijk.
Dit is ook een truc, hè? Ja. Maar goed, jij bent toch ook. Nou, je denkt van jezelf klein maken en dan kijken wat er komt aan de andere kant.
Nou, kijken of je het gaat bevestigen.
Ja.
Kijken of je dat inderdaad toe gaat geven. Maar dat is toch gewoon zo. Je bent een hele slimme man.
Jij ook. Alleen jij denkt van, nou, als ik me nou mezelf maar een beetje laag presenteer, dan win ik de sympathie. En dan zien we wel wat er komt.
Ja.
Ja.
Maar ik ben ook wel een slimme man.
Ja, toch?
Ja, vind ik zelf ook wel.
Ja.
Ja, maar ook heel irritant.
Ja, dat hebben we dan gemeen.
Ja.
Nou, we hebben eigenlijk al twee dingen gemeen.
Ja, het moet op gaan passen.
Ja.
Maar jij wilde dus zodra ik hiermee stop, zou je heel graag dit willen gaan doen. Maar
ja.
je doet al zoveel. Hoe wil je dat combineren dan?
Nou ja, jij doet ook heel veel. En dan heb je ook nog al die snabbels. Dan moet je ook.
Er zijn geen snabbels. Het is coronatijd, hè, nu. Er is niks te doen.
Oh,
nee.
Ook geen Zoom.
Ja, soms een paar Zoom-dingetjes, maar het houdt niet over natuurlijk.
Nee.
Hoe is het met jouw snabbels nu dan?
Ja, ook niet.
Nee,
maar ik denk dat ik ook aan iets striktere voorwaarden moet voldoen dan jij.
Ja, want jij werkt voor de publiek over het algemeen.
Ja.
Die nieuwe uitzendingen zijn ook weer voor de publiek, neem ik toch, de vuilnisman?
Ja, klopt.
Waarom de vuilnisman eigenlijk? Waarom heb je daarvoor gekozen?
Kijk, dat gaat goed. Nou, kijk.
Ja, dit is de eerste keer waar we het over gaan hebben. Dat is belangrijk voor jou.
Normaal gesproken verdiep ik me natuurlijk in de wereld eigenlijk vooral van wat wij consumeren, van onze voeding enzovoort.
Ja.
Maar
luis in de pels ben je dan. Luis in de pels.
Luis in de pels, precies. Maar achter dus al die wereldwijde stroom van voeding en consumptieartikelen is er ook een wereldwijde stroom van wat er overblijft, van die rotzooi.
Ja.
En die rotzooi die zien wij eigenlijk. Oh jee. Ja, er gebeurt iets. Ja,
nee, ik kan toch ondertussen wel even mijn thee klaarmaken. Ja, dan kun je toch gewoon doorpraten.
Ja, ik was afgeleid. Maar achter die wereldwijde stroom van consumptiegoederen, van voedsel enzovoort, is ook een wereldwijde stroom van afval.
Ja.
En die zien we eigenlijk normaal gesproken niet. Dus wij denken ook dat wij een heel aangehaakt, netjes, net landje zijn, waar alles perfect geregeld is. Hoewel dat heeft natuurlijk sinds de coronacrisis een beetje een deuk gekregen, mm-hmm. Dat perfect regelen.
Ja. En de CDA die nu de WW wil verkorten bijvoorbeeld ook. Dat soort dingen, dat is niet te geloven. Maar ga door, ja.
Hoe heet dat ook weer? Politieke
harakiri las
politieke
ik net.
Politieke harakiri, ja.
Je kijkt naar Mona Keijzer, waarom doe je dat?
CDA.
Ja, maar dat is niet haar departement. Die heeft geen verstand van natuurlijk zometeen. Daar mogen we niks over vragen dan, neem ik aan.
Nou, maar mevrouw Keijzer wil toch ook leider van die partij worden? Dat betekent dat ze overal verstand van heeft.
Dat is waar. Ja. Maar oké, er gebeurt wel iets minder makkelijk dan in het verleden was. Toen leek het een perfect aangehaakt tuintje in Nederland.
Ja,
dat was wat je wilde zeggen.
En nu blijkt dus dat er een soort schaduwwereld is van ongelofelijke rotzooi. En ik dacht wat gebeurt er nou eigenlijk met alles wat wij weggooien? Want ja, normaal gesproken doe je dat bijvoorbeeld in zo'n container onder de grond, of het wordt opgehaald en dan denk je, het is weg. De industrie die vertelt ook vaak het verhaal, afval bestaat niet. Er is geen afval meer, maar het is.
Zijn we echt zo naïef met z'n allen dat we denken dat er geen afval bestaat?
Nou, de industrie zelf propageert dat heel erg. Zegt, er bestaat eigenlijk geen afval. Dat zijn alleen maar grondstoffen. Wij denken ook dat alles wordt gerecycled.
Ja.
En ik wil eens kijken van hoe ziet het er dan werkelijk uit? Nou ja.
En?
Daar schrik je wel van.
Daar schrok je echt van.
Ja.
Nou, ook jij die al zoveel meegemaakt heeft, die alles al een beetje heeft gezien?
Nou ja, dat je dus echt ergens komt en dat zijn gewoon enorme bergen met rotzooi.
Maar je had kleine bergen verwacht?
Ja.
Oké, maar het zijn grote bergen. Nee, ik probeer me iets voor te stellen. Als ik aan een vuilnisbelt denk ik aan een hele grote berg, denk ik. Maar jij dacht aan een kleine berg dus.
Ja, het was eigenlijk zo dat wij zouden officieel ook niet eens meer vuilnisbelten hebben in Nederland.
Oké.
Want wij zouden het niet meer onder de grond stoppen, maar wij zouden dus dingen verbranden en daar dan duurzame energie van maken. Maar alleen als je die dingen verbrandt en je maakt er duurzame energie van, dan hou je nog een hele hoop as over. Maar dat noemen ze dan as, maar daar zit dan ook allemaal zware metalen in enzovoort. Daar moeten we dan weer wat enzovoort. Dat is trouwens jouw stopwoord, wist je
weet
dat?
Het, ja, maar je neemt alles over op dit moment. We zijn aan het spiegelen de hele tijd.
Dus ik neem alles over en op een gegeven moment neem ik dan die show over.
Ja, als het aan mij ligt, kan ik ook een tijdje tussenuit. Kan ik ze leuke dingen gaan doen.
Oké,
bij deze afgesproken, ja. Ik weet alleen niet of we rijden. Dat wij zijn natuurlijk wel een 2-1-uit Mirai. Jij en Mirai, je vindt het goed? Ja.
Ah, heerlijk. Zie je?
Ja,
nou,
het is nu al gebeurd.
Eigenlijk is het nu al geslaagd voor mij.
Het is nu al gelukt. We kunnen stoppen. Ja. Dan kan Mona eventueel misschien wel de co-host worden dan.
Wie weet.
Ja, ik weet niet hoeveel tijd ze heeft. Ze heeft natuurlijk de 26 andere.
Ik wil nu al weg.
Nou ja, goed, jij zegt dat het al geslaagd is, dus we hebben je niet meer nodig. Dus.
Oh, zo.
Nee.
Ja, dat vind ik dan weer lullig.
Ja?
Ik wil wel het programma nog een beetje promoten.
Oké. Okay.
Ja.
Dat heb je al gedaan. Maar is het de moeite waard om naar te kijken?
Heb je het gezien?
Nee, ik heb het niet kunnen zien. Ik heb niks doorgestuurd gekregen. Had ik het moeten zien dan?
Ja,
ik had vier bladzijden aantekeningen over jou gemaakt. Die heb ik lekker thuis laten liggen. Dat is ook lekker handig. Maar ga door.
Ja, kijk, dus in de eerste aflevering dan zie dat die gaat erover. Wat gebeurt er eigenlijk met die vuilniszak? Dan blijkt dus dat wij dus willen dus duurzame energie opwekken door het verbranden van die vuilniszakken.
Ja.
Maar nu hebben we zoveel van die installaties gebouwd om die vuilniszakken te verbranden, dat we niet meer genoeg vuilnis hebben in Nederland. En wat doen we dan? Vuilnis importeren. 1,7 miljard vuilnis importeren wij naar Nederland om dat weer te verbranden, om daar duurzame energie van te maken.
Oké. Okay. Ook een puntje misschien om zo nog even te bespreken.
Dat is best raar, hè?
Ja.
Ja.
Nou, dan gaan we er eerst even tussenuit. En dan gaan we zo verder met Mona Keijzer.
Kom maar hier.
Die muziek erbij is lekker, hè?
Ja. Hoe heet de DJ ook weer?
DJ Thomas Robson, dames en heren. Ja, normaal gesproken, iedereen werd helemaal gek dan. Maar ja, we hebben geen publiek erbij. Ik hoop dat het binnen afzienbare tijd
kan. Dat zou toch wel veel fijner zijn.
Dat horen we zo meteen natuurlijk. Eigenlijk wil ik meteen wel vragen. Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken. Hartelijk welkom. Ik mag Mona zeggen, zoals we altijd deden.
Jazeker.
Ja, wanneer kan dat weer, Mona? Dat we hier wat publiek erbij kunnen krijgen. En zo.
Oh joh, ik verlang er zo naar. Absoluut. Maar dat is een van de redenen waarom die evenementen pilots gedaan hebben.
Drie Haas is dit weekend weer, begrijp ik?
Ja, joh, aanstaande zondag. Nee, ik.
Dan blijf ik toch weer liever gewoon thuis.
Ja, doe het toch niet zo zuur. Dat is toch fantastisch. Leef dat liedje alleen al. Ik krijg er zin weer. Ja,
één liedje.
Van alles.
Nou ja, dat oude werk van zijn vader is er ook heel fijn.
Ook prachtig.
Maar ook wel veel beter van zijn vader.
Ja, dat is wel weer waar, ja.
Ja.
Oké, dat wordt weer gelijk een headline.
Nee, ik vind het alle twee top.
Media Courant hebben we weer gehaald.
Ja, sowieso.
Nee, maar het is echt een van de redenen waarom die evenementen dus doen is om te kijken hoe je op een veilige manier weer met meer mensen bij elkaar kunt komen. En dat is niet alleen heel fijn omdat mensen ervan houden van concerten, evenementen bij elkaar komen. Maar er zitten natuurlijk ook ongelooflijk veel ondernemers achter. ZZP'ers, geluidtechnici, nou mensen die verstand hebben van licht.
Ja.
Catering, ja. Artiesten, noem het allemaal maar op. Dus dat is echt ook wel heel nodig dat we dit doen.
Ja, maar het laatste experiment met Guido Weijers, dat werd een beetje afgeschoten door Hugo de Jonge omdat maar 80% zich getest had.
Nee, zo heb ik dat niet beluisterd. En volgens mij heeft Hugo het ook zo niet bedoeld. Kijk, je kunt ook mensen niet verplichten om achteraf te testen.
Nee.
Maar wat we daar gedaan hebben is ook eigenlijk weer hetzelfde. Hoe doe je dat nou op een veilige manier? En doordat je van tevoren test, vielen er een aantal mensen uit die positief bleken te zijn. Nou, daardoor mochten ze niet komen. Kun je ook weer andere mensen niet besmetten. Daarnaast heeft 80% heeft zich wel getest, 20% niet. En dat is gewoon jammer, want als je dat wel doet, dan heb je ook meteen volledig zicht.
Ja.
Mag ik toch iets over vragen? Want ik zeg dan toch maar u en mevrouw Keizer. Maar u zegt van ja, je kan mensen niet verplichten om achteraf te testen. Maar ik neem aan, als je je inschrijft, dat ik doe hier aan mee, dan zeg je toch ook, ik laat me achteraf testen?
Kijk, daar zijn we het over eens. Ja. Had het ook gewoon wel gedaan. Maar
die mensen hebben het gewoon gezegd dat ze het zouden doen en hebben het toen niet gedaan.
Ja, dat gebeurt wel eens in de samenleving.
En als het wel verplicht was het een medisch onderzoek geweest en dat mocht dan weer niet, begreep ik toch?
Nou ja, hoe meer je verplicht, des te meer voorwaarden eraan aan vooraf gaan. Dan heb je ook veel grotere wettelijke basis nodig. En dat was trouwens ook niet de essentie. De essentie zat hem in hoe bewegen mensen zich ten opzichte van elkaar. Mensen hadden sensors op, camera toezicht om te zien hoe mensen zich nou bewegen. Onbewust, want dat soort dingen gebeuren ook gewoon onbewust. En dat is wat daar gebeurd is. Dat wordt nu allemaal op een rij gezet. En daarvan gaan wij.
Maar je hebt er toch wel wat aan, hoop ik dan. Dat het niet helemaal voor niets geweest is, toch?
Nee, absoluut.
Nee, oké.
Okay,
want
juist,
een aantal hoogleraren sprak ik van de week. Die zeiden, het is juist heel functioneel geweest. We kunnen er juist heel veel mee.
Maar dat is ook
ondanks die 80%.
Nee, maar dat is ook wat ik zeg. Het feit dat die 20% zich daarna niet getest heeft. Ja, het is jammer, maar het is een bijkomstigheid.
Ja. En NEC heeft nu ook de uitslagen waarvan 3 mensen geloof ik positief bevonden waren, waarvan 2 niet bij de wedstrijd. En bij de derde wordt het nu onderzocht, begreep ik toch? Dat was nu het laatste nieuws dat ik
hoorde. Nou, het laatste wat ik hoorde, dat 1 iemand positief was daarna. Maar weet je, dat gebeurt. We hebben te maken met een virus. Elkaar ontmoeten is kans op besmetten. En daar moeten we ook mee leren leven.
Maar ook bij die voetbalwedstrijd had maar 82...
Thomas van Groningen, daar is hij, dames en heren. Ik moet er zo in één keer in. Ja, heel goed.
Maar ook bij die voetbalwedstrijd...
Ik zag er een beetje van.
Ja, sorry. Ja. Ik kom er even kinderen in.
Een soort stem uit de diepte.
Ja. Stem uit de diepte, daar ben ik. Ja. Maar ook bij die voetbalwedstrijd had maar 82% zich achteraf weer laten testen. Dus ook daar, 18%, bijna 1 op de 5, was weer te beroerd, om het maar even zo te zeggen, om even naar een testlocatie te gaan 5 dagen na de wedstrijd.
Ja, nu hopen dat ze dat bij Almere City dan volledig gaan doen. Nou, die wedstrijd tegen Cambuur. Maar ja, verloren van Cambuur, zul je zien dat toch weer een aantal heel erg aangeslagen is die het toch weer niet gaan doen. Leuk dat je er bent trouwens, Thomas. Jouw kat heet ook Mona, begrijp ik.
Dat klopt, ja.
Ja. Ja. Ja. Wat voor soort kat is het? Is het een lieve kat? Is het een beetje een...
Kattig?
Is een witte poes die af en toe heel venijnig wel heel lief is, maar af en toe heel venijnig uit kan halen.
Wel, hè?
Ja.
Beetje vergelijkbaar, toch?
Nou,
of niet?
Ja.
Nou, ik vind dat een groot compliment.
Is, er ook, is de kat ook naar Mona Keizer genoemd?
Dat zou helemaal leuk zijn, maar nee, dat is helaas niet zo.
We hadden het even over politieke harakiri van het CDA.
Ja.
De WW verkorten, wel even iets omhoog, maar dan veel korter maken.
Ja.
Bonden zijn woedend, iedereen is eigenlijk boos nu. Linkse partijen.
Terwijl het CDA hier eigenlijk gewoon een advies overneemt, hè, van de commissie Borstlab. Die hebben onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt. Hoe kan je dat nou verbeteren? En die zeggen, als je de WW nou hoog en kort maakt, dan zorg je er niet voor dat die mensen, als ze hun baan verliezen, niet meteen die eerste maanden ineens veel minder geld op hun bankrekening krijgen. Want dat is een probleem wat vaak voorkomt, waardoor mensen in één keer hun private lease auto niet meer kunnen betalen, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus zorg dat in het begin...
Noem eens wat. Ja.
Ja, en een advies trouwens, wat kamerbreed van links tot rechts begin 2020 ook op instemming kon rekenen. Dus ik ben wel wat verbaasd over alle hoog oplopende...
Maar begin 2020, toen hadden we nog niet de coronaproblemen.
Als politicus moet je de geschiedenis op de panden van de jas trappen, hè? Dus dat betekent.
Ja, ik heb geen geschiedenis gestudeerd, dus deze volg ik niet.
Mooie uitdrukking.
Wat het betekent is, je kan wel zeggen, ja, in 2020 vond iedereen dat, maar we zitten nu dus inderdaad in een andere werkelijkheid.
Ja,
en
corona.
Dan precies. Nee, corona.
Maar dat is heel terecht. En dan is het ook goed om vast te stellen dat dit niet iets is wat je morgen invoert, maar dat dit een discussie is voor de komende jaren. Die gaat over de brede arbeidsmarkt. En dat rapport waar nou net over gesproken werd, dat is een analyse geweest. We weten het allemaal. In Nederland zijn vaste contracten veel te vast, waardoor overigens ook veel werkgevers heel terughoudend zijn met het in dienst nemen van mensen. Daardoor is de flexibilisering, de ZZP'isering, helemaal doorgeschoten in dit land. En in dat rapport zaten allerlei voorstellen om dat te gaan veranderen. Het zijn vooral namelijk jonge mensen, laag opgeleide mensen die geen vaste contracten meer krijgen. Ouderen die ontslagen worden, komen gewoon niet meer aan de bak. En in dat rapport stonden allerlei voorstellen om daar wat aan te gaan doen.
Maar je kan je afvragen of het slim is om als lijsttrekker van het CDA 2 weken voor de verkiezingen eens even in een interview met het AD te zeggen, goh, laat eens een jaar korter maken.
Ja, dat kan je zeggen. Ik vind dat wij een eerlijk verhaal moeten vertellen. En volgens mij is dat waar mensen op zitten te wachten. Als je
doorpakken.
Weet, als je nu doorpakken.
Doorpakken,
hashtag, ja. Nu doorpakken, absoluut.
Doorpakken. Van,
dit is wel een discussie.
Betekent doorpakken dan van, nou, we hebben het al heel erg moeilijk met die corona, we drukken jullie nog wat meer de moeilijkheden
nee,
in.
Nee, dat is ook niet correct wat je nu
dat was een vraag.
Nou ja, er zit een klein beetje
een
implicite stelling zit daarin.
Ja. Vooronderstelling.
Ja, kleintje maar. Maar dit is een discussie die voor de komende jaren relevant wordt. En als je jezelf als politieke partij serieus neemt, en dat doen ze allemaal, want ze hebben allemaal in hun verkiezingsprogramma hebben ze zaken opgenomen voor de komende jaren, dan moet je er iets aan doen, waardoor je kunt zorgen dat jonge mensen weer een contract krijgen, een vast contract krijgen, in plaats dat iedereen weggeduwd wordt in ZZP-constructies. Dat hebben we ook juist in de corona gezien, hè. Welke mensen vlogen er het eerst uit? De mensen die op een of andere onduidelijke constructie ergens werkten, die zaten meteen thuis. En dat bestaat dan helemaal niet meer.
Maar het zou ook sociaal zijn dan om het minimumloon dan ook toch wat omhoog te doen? Of
doen
niet?
Wij ook bij het CDA.
Nou, en dat als was je kijkt, niet helemaal het geval.
Jawel, zeer zeker wel. Kijk maar in de doorrekening. Nou, als je kijkt naar de WW-voorstellen die wij doen, het is nu meteen vanaf het moment van ontslag pats naar 70%. Wij zetten dat op 90%. En dat duurt bijna een jaar. En 3/4 van de mensen heeft na dat jaar een nieuwe baan.
Maar dan wordt het na een jaar wel nul als je geen nieuwe baan hebt.
Ja, dat klopt. En daarvoor zijn de andere voorstellen in het CDA-programma juist zo fantastisch. Want daarin is opgenomen bijvoorbeeld dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt eerder aan de bak kunnen komen. Een goede korting voor werkgevers om mensen die bijvoorbeeld een chronische ziekte hebben, om die extra geld te geven om die mensen in dienst te nemen. Doe ook iets aan de doorbetaling bij ziekte, waardoor het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen.
Ik word gewoon heel goed geleerd, even doorpraten op het moment dat een.
Ik vind ook dat muziekje komt er dan zo lekker op.
Ja, nee, dus dan weet je dat je eruit kan. Nee,
kan je het een beetje rappen anders?
Oh, dat kan ook.
Ja. Nee, maar je zegt het even over het minimumloon. Maar ik had toevallig Wopke 2 weken geleden. Ik mocht ook Wopke zeggen toevallig aan de lijn. En die zei van nee, maar we gaan de belastingen wat omlaag doen. Dan hoeven we niet het minimumloon omhoog, maar dan gooien we de belastingen op.
In ons verkiezingsprogramma zit ook een hoger minimum.
Dus Lilian Ploemen had het niet goed gelezen
in
het verkiezingsprogramma.
Nee, die had het niet goed gelezen. Maar dat is vaker gebeurd.
Ja, is dat vaak het geval bij Lilian Ploemen, ja?
Ja, recent begon ze daar ook over dat wij vonden dat de btw op fruit en groente niet naar beneden. Maar dat zit ook gewoon in ons verkiezingsprogramma. Alleen dat moet je echt in Europees verband doen.
Ja.
Anders heb je.
Maar Lilian leest selectief, hoor ik wel.
In dit geval wel.
Ja. Ja. Niet altijd dus.
Nee, laat ik een beetje.
Hoe doet Wopke tot nu toe?
Ja, ik vind het wel heel goed.
Ja, had je het zelf beter gedaan?
Oh, wat een mooie vraag is dit. Ja, die is niet aan de orde.
Nee, ja.
Wopke doet fantastisch.
Nee, jeuken je handen als je naar hem zit te kijken. Dat had ik beter gedaan, dat had ik anders gedaan.
Nee, ik vind dat hij het echt heel erg goed doet.
Ja.
Zonder meer.
Ik kan
het
moeilijk anders zeggen. Toch?
Ja, echt waar.
Maar ik vond dat in die camera kijken bij dat debat, dat vond ik echt gênant.
Dat was ook.
Nee, weet je, hiervoor zei ik altijd wees wijze, kies keizer. Nu zeg ik wees wijze, kies Wopke.
Dat loopt niet.
Nee, het is, nee. Ja, ik heb allerlei.
Weeswijzer. Wil Wopke.
Wil Wopke, ja, zoiets. Maar dat is zo. Ja, dat moet wat meer. Dus iedereen die nu denkt en die zegt: ik heb hem.
Nou, ik zeg,
mail hem even
misschien moeten we dan toch weer terug naar weeswijzer, kies keizer. Gewoon dat we moeten zeggen: ja, vanwege de slogan schrijven we toch weer Mona naar voren.
Ja, we gaan zo weer even doorpraten. De muziek betekent namelijk dat je op een gegeven moment moet afronden en dat je zo weer verder kan.
Oké.
Okay. Oh. Tot zo.
Heil.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
En dan als het winkelen begint, dan hoor je van nou, uw 10 minuten winkelen begint nu.
Het wordt gewoon tijd dat men in Den Haag gaat luisteren. Oftewel, bewegingen van mensen op dit moment hou je gewoon niet tegen. Mensen gaan de deur uit.
Wilfred Gené.
Mona Keijzer, ze zit nog steeds aan tafel. De twijfelde zelf even aan, maar dat is geen enkel probleem. En Jacques Bral schrijft zo meteen ook aan te vertellen over een project wereldwijd waar hij bij betrokken is. Wat een DJ, hè? Het is echt meteen boom. Hij voelt hem gewoon waar hij naartoe moet. Die groove gooit hij erin. Lekker man, hè? DJ Thomas Robson. Het is niet toeslagen, maar het is tegemoetkoming vaste last. Daar gaan we het zeker over hebben. Maar ik las onlangs een interview met je, Mona. En ik mag Mona zeggen voor de mensen die wat later inschakelen. We moeten terug naar een eerlijke economie waarbij je de moraal weer in de markt brengt. Ja, ik vond het een geweldige zin, maar wat staat
betekent
dat
het?
Ja,
wat
is
betekent
dat?
Nou, dat betekent dat iedereen daaraan mee kan doen. Ondernemers heb je het dan over. En dat ook iedereen, en dat is daarmee allemaal, de vruchten daarvan plukken. Maar dan wordt het vervolgens wel interessant van, nou, wat heb je dan gedaan de afgelopen jaren?
Nee, maar wat bedoel je met de moraal terugbrengen in de markt?
De moraal in de markt is bijvoorbeeld dat kleine ondernemers niet de dupe zijn van de marktmacht van grote ondernemers. En bijvoorbeeld in de franchisewereld heb je dat heel veel gezien. Franchise, wat is dat? Nou, bijvoorbeeld de Ethos of de Albert Heijn. Die maakt gebruik van die grote ketennaam, maar dat zijn gewoon ondernemers bij jou in de straat. En de afgelopen jaren waren de machtsverhoudingen echt wel scheef getrokken. Waardoor die kleinere ondernemers gewoon opeens meer moest gaan betalen, allerlei extra voorwaarden kreeg.
Ook de boeren die leveren aan de Albert Heijn bijvoorbeeld, telt dat ook mee?
Dat telt ook mee. Dat is een wetsvoorstel wat volgens mij net terug is van de Raad van State. Dus daar kan ik niet zoveel over zeggen.
Hey, jammer.
Ja, zo is het nou eenmaal. Maar als je kijkt dus naar die franchise-wet die ik uiteindelijk door de Tweede Kamer heen heb gekregen, die trekt die balans weer recht. Nou, 10 jaar discussie en dat is mij gelukt. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de platformeconomie. De grote platformen, vaak Amerikaanse platformen.
Die Uber Eats en dat soort dingen?
Wat zeg je?
De Uber Eats en de Airbnb's en dat soort dingen? Ja?
Dat zijn daar ook absoluut voorbeelden van. Google, Amazon, noem ze maar op. Die kunnen doen wat ze willen.
En geen belasting betalen.
Nou, een van de voorstellen die ik aan de Europese Commissie gedaan heb, die ze ook overgenomen hebben, zorgt ervoor dat die bijvoorbeeld van tevoren maatregelen opgelegd kunnen krijgen, waardoor het voor kleinere ondernemers weer makkelijker wordt om mee te doen in de economie. Want die zijn nu volledig overgeleverd. Airbnb moet aangepakt kunnen worden. Nou, ook daar hebben we voorstellen gedaan, ook overgenomen door de Europese Commissie. We zijn het inmiddels vergeten, maar de rolkofferterreur in onze grote steden, dat weten we allemaal nog. Nou, je kon
rolkofferterreur. Is een programma dit voor jou? Mag ik door?
Nou ja, ook daar heeft de Europese Commissie ook op ons voorstel maatregelen genomen, waardoor dat wel kan. Nou, dat zijn heel concreet voorbeelden om een eerlijke economie, waar wij allemaal voordeel van hebben, uiteindelijk ook daadwerkelijk te doen plaatsvinden.
Nou, de PvdA wil graag
Thomas van Groningen schiet er weer doorheen.
De PvdA wil graag een big tech belasting. Die zeggen dan gewoon Google, Amazon, als ze geld verdienen in Nederland, maar hier niet zitten, hup, paar procent, Netflix ook zo'n voorbeeld, een paar procent van de omzet inleveren. Bent u daar dan ook voor?
Ja, en dat is iets wat je wel bij voorkeur op World Trade Organization, dus voor de hele wereld moet regelen. Dat is ingewikkeld. En daarom zeg ik, als je dat niet lukt, dan moet je het in een Europees verband doen. Maar ga dat alsjeblieft niet per land doen, want dan krijg je een soort lappendeken waarbij ieder zijn dingetje gaat doen. En dat is uiteindelijk ook weer niet goed.
Als ik u dan een paar dingen zo hoor zeggen, zegt u dan ook van, is het ook weer tijd voor een herwaardering van Europa?
Ik ben nu 3,5 jaar staatssecretaris. Ik zit in 3 Europese raden. En ik zie gewoon hoe heel veel zaken die je in een mondiale wereld, waarin gewoon mondiaal ondernomen wordt, geconcurreerd wordt, zul je juist via Europa ervoor moeten zorgen dat die eerlijke economie ook daadwerkelijk plaatsvindt. Nou, dat zeg ik niet alleen, zoals ik net een aantal voorbeelden heb gegeven. Ja, dat heb ik ook de afgelopen jaren ook gewoon gedaan.
Ja. En nu doorpakken.
Nu doorpakken.
Maar het is wel interessant dat eigenlijk volgens mij iedereen die op een gegeven moment enige macht heeft in Den Haag, die weet dat Europa gewoon ontzettend belangrijk is. Tegelijkertijd wordt dat niet erg vaak uitgevent, omdat men bang is van, jij moet niet met een te pro-Europees verhaal komen.
Ja, ik weet je, over Europa kan je heel veel negatieve dingen zeggen, absoluut. Maar voor een land als Nederland is de Europese samenwerking is zo ongelooflijk belangrijk. Als jij een ondernemer bent in Nederland en wij zouden echt een eigen afgezonderde markt zijn, heb je eigenlijk 17 miljoen klanten. Omdat je onderdeel bent van de Europese Unie, heb je er 500 miljoen. En dat is gewoon een gigantisch voordeel voor ondernemers en daarmee voor ons allemaal. Want dat leidt gewoon heel simpel tot banen en tot welvaart.
Ik had dus laatst, mijn vrouw komt uit Engeland. En, ja. En ik had mijn zwager had een cadeautje gestuurd voor mijn dochter, die jarig was.
Welke? Elsje of de jongste?
Dat weet ik eigenlijk niet meer. Okay. Maar waar het om gaat, is dat wij moesten, toen we gingen, dus we moesten opeens 20 euro extra betalen aan importheffing.
Oh ja, ja, dat heb je natuurlijk nu.
Want voorheen was dat, ja, was dat EU. Maar opeens zei ze, ja, dat zal er wel ongeveer zoveel waard zijn.
Wordt scheiden. Dat kan niet anders. Dat, ja, nee, dat zit er nu dik in. Je wil even die TVL, die wil je erin gooien. Ik hoorde net Thomas al vragen, zijn ze alweer uitbetaald voor dit kwartaal enzovoort? Hoe zit het allemaal?
Nou, TVL is de tegemoetkoming van vaste lasten voor ondernemers. Ja. In het begin was die alleen voor ondernemers die geraakt werden door corona. Maar nu dat het allemaal zo ontzettend lang duurt, is het voor alle ondernemers. En er zijn best veel zorgen over van hoe loopt dat nou? Maar het gaat eigenlijk goed. De TVL voor het eerste kwartaal van 2021 is 15 februari opengezet. Inmiddels zijn er 66.000 aanvragen ingediend. 36.000 zijn er gehonoreerd. Er is al 380 miljoen overgemaakt. Ook voor de horeca 18.000 aanvragen. 11.000 gehonoreerd en 160 miljoen overgemaakt. Ook de evenementenmodule staat gewoon open. Worden aanvragen ingediend en wordt uit geld uitgegeven.
Ja, dat is het positieve verhaal. Natuurlijk. Ja. Er zitten nog steeds heel veel mensen in grote problemen.
Absoluut.
En hoe gaan we dat oplossen met z'n allen?
Nou, deels door maatwerk. Starters, je hebt starters die gestart zijn voor 15 maart. Die liepen op een gegeven moment, die kwamen er niet voor in aanmerking. Daar hebben we nu een startersregeling voor gemaakt, waardoor die datum opschuift naar 1 oktober. De Bruine Vloot, die prachtige historische zeilschepen. Daar ben ik nu ook bezig met het maken van een regeling.
We zitten bij de Bruine Vloot op.
Ja, dit snap ik ook.
Ja, ik zit ook heel verbaasd.
Het klinkt niet smakelijk.
Nee, maar ik zit meer in zijn algemeenheid. De paniek en de water tot aan de lippen en de verhalen en de mensen uit de horeca. We zien ze steeds zitten in al die talkshows. Ja. Die stralen dat niet uit. Dat ze het gevoel hebben dat het op dit moment zo lekker gaat als jij nu schetst.
Nee, Mona. Maar wacht even. Jij stelde een vraag aan mij over de tegemoetkoming vaste lasten. Wat ik nu net
die gaat best goed,
heb,
zeg jij.
Die maar gaat goed. Ja. Toen vroeg jij vervolgens aan mij, er zijn ook nog ondernemers die hier niet door geholpen worden. Nou, zo kwam ik bij de Bruine Vloot. Okay. Historische zeilschepen, de Bruine Vloot.
Ja, maar ik denk dat heel veel mensen die dus wel in de problemen zitten, die denken van ja, leuk van die Bruine Vloot, maar dat interesseert me, dat ene specifieke voorbeeld interesseert me dan eigenlijk weer.
Wat doen we met die mensen die daar echt niet voor in aanmerking komen, die in grote problemen zitten?
Er zijn wel 400 tot 450 schippers, dus goed, het is toch wel aanzienlijk.
Ja. Even die vraag van Wilfried.
Ja, dan is er nog, al die maatregelen zijn we, deels lopen ze dus al, deels worden ze uitgewerkt, dan is er nog een deel wat gewoon in geen van deze potjes valt.
Ja.
Daar heb je maatwerk voor nodig, maar daar zijn we ook mee bezig. Alleen dat duurt even, omdat we nou eenmaal beperkte capaciteit hebben. Maar er is absoluut beeld bij. Er zijn ondernemers die bijvoorbeeld door brand of door overlijden geen relevante omzet hebben. Dat betekent dat ze niet in aanmerking komen voor de regeling. Daar gaan we in specifieke gevallen kijken hoe we die kunnen helpen. Maar als jij tegen mij zegt, Mona, wat je hier zegt is dat je zult altijd iedereen helpen. Nee, dat gaat mij niet lukken. Zo
ga ik even terug naar juni vorig jaar. Daar zei je in een interview van, ik weet niet of er een tweede golf gaat komen. Niemand weet of er een tweede golf gaat komen. We moeten op een intelligente manier regeren. Regeren is vooruitzien. Hebben jullie op een intelligente manier geregeerd de afgelopen periode? Sinds juni. Vind je dat?
Wat wij steeds gedaan. Kijk, we hebben te maken met een virus. En dat ontwikkelt zich. Wie had kunnen bedenken dat er op een gegeven moment een Britse variant over zou komen?
Dat is waar. Maar dat er een tweede golf zou komen, waren er heel veel deskundigen toch wel over eens. En daar hebben we niet goed op geanticipeerd met z'n allen.
Nou,
was Hugo niet op zijn best.
Hij is gekomen, absoluut. En wat we gedaan hebben, is vervolgens weer maatregelen nemen. Sowieso in het deel van gewoon het sluiten van bedrijven. Wat vreselijk is, maar was op dat moment nodig. En elke keer weer dat steunpakket, dus het geld naar ondernemers, aangepast en uitgebreid. Dus dat hebben we wel elke keer gedaan.
In 1993 zei Joop jezelf, ik kan het alleen nog maar doen als ik A, mezelf kan aankijken als politicus. Dan moet ik het goed hebben gedaan. En B, ik moet elke keer wel een paar leuke momenten per maand hebben gehad. Hoe zit dat op dit moment? Kun je jezelf aankijken?
Ja, dat zeker. Ja, dat zeker. Want ik heb de afgelopen, laten we beperken tot coronatijd, mijn uiterste best gedaan om elke keer weer vooral de discussie te voeren over wat kan er wel? Wat kan er wel open? En de leuke momenten, ja, het is wat minder nu. Want ik spreek vooral heel veel ondernemers waar het water aan de lippen staat.
Ja.
En toch heb je elke keer weer zo'n ondernemer die dan op een of andere manier Joris, grapes en olives uit. Je mag allemaal niet.
Mag hier wel, dus commercieel. Dus commercieel.
Uit Den Haag. Je zit niet bij de NPO. Dat is een ondernemer die in staat is geweest om met allerlei aanpassingen van zijn bedrijf de nul te halen. Daarvoor ga je niet ondernemen, want je wil een paar euro verdienen. Maar die is het toch wel gelukt. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden.
Ik zat een tijdje geleden zat ik bij Jinek naast de meneer van de politiebond. En die was heel erg voor dat de terrassen open zouden gaan. Ook juist om allerlei excessen te voorkomen. Hoe moeten we dat inschatten? Gaat dat gebeuren?
Nou, er ligt een aanvraag bij het OMT om te vragen onder welke omstandigheden zou dat weer kunnen. Daarover hebben we volgende week een discussie in het kabinet. Daar kan ik op die besluitvorming kan ik niet voor uitlopen. Maar man, wat heb ik zin.
Ja, wij met z'n allen. Maar die avondklok wordt weer verlengd. Dat weten we al zeker volgende week natuurlijk. Dus daar kunnen we van uitgaan.
Ja, ik kan dan, weet je, en nu ik kan tegen het mijn gewoon
café. Ik kan het wel zeggen. Ja, nee. We horen wel van Haagse bronnen rondom mevrouw Keizer.
Ja.
Dat na de verkiezingen, dus 15, 16, 17 maart, geen avondklok. Want dat is lastig met verkiezingen tot 9 uur 's avonds. En dan vanaf 18 maart, wat we nu begrijpen van bronnen rond het kabinet, is dat hij dan waarschijnlijk nog 2 weken,
ja.
Dat is in ieder geval het plan, dit weekend is er katshuisoverleg. Ja. Dan moet het allemaal nog.
Maar en de terrasjes, heb je daar iets van gehoord uit de bronnen rondom Mona Keizer?
Daar lijkt in de bronnen rondom Mona Keizer geen ruimte voor te zijn. Misschien kan mevrouw Keizer dat zelf nog even bevestigen.
Als Wopke alles kan vertellen over dat de scholen weer open gaan, dan kun je toch ook wel een beetje uit de school klappen, toch? Of niet zelf?
Nee. Het is heel gebruikelijk binnen jullie partij dat je gewoon praat over dingen waar je eigenlijk niet
meneer
over gaat.
Meneer Van de Keuken, doe eens wat liever. ik kan daar gewoon niet op vooruit lopen. Het zou voor ondernemers geweldig zijn, want dan kunnen ze weer gaan ondernemen. En voor ons allemaal, zeker als het weer opknapt, heerlijk.
Over 2 weken gaan ze open, de terrassen.
Ik kan er gewoon niks over zeggen.
Het zou zo fijn zijn, Mona, gewoon op je vrijdagmiddag.
Geef het aan
sluiten van de markt.
Geef het aan
Friday Move. Wat wil ik het zeggen? Op welke CDA gaat u stemmen?
Op Wopke Hoekstra, uiteraard.
Oh, toch wel, uiteraard.
Dat is de man, natuurlijk.
Heeft hij al 2 stemmen?
Ja. Nu doorpakken.
Maar ondertussen sta je zelf op plaats 7.
Ja.
Hoeveel voorkeurstemmen ga jij vanuit? Na de vorige keer, dat was een enorme hit.
Was de vorige keer een enorme hit. Ja, we gaan het meemaken.
Het record was dat toen, toch?
Dat was het 165.000 en nog wat. Dat was gigantisch. Dus ja, weet je, ik heb eigenlijk gewoon de bokalen al gewonnen. Ja. Voor de meeste
volkeren. Zetten ze je op plaats 7 neer, is toch belachelijk?
Nee, dat is eigenlijk heel logisch. Want als je opeens 1 Wopke, 2 Pieter... Ik had dat al 2 keer gedaan. En toen heb ik gezegd, jongens, 3 of 4, ik vind het compleet irrelevant.
En toen werd
het 7. Ik wil daar jonge vrouwen, nieuwe vrouwen hebben. En dat is gelukt. Anne Kuik en Inge van Dijk. En ik sta op nummer 7. Ja. Nou, dan, wat een prachtige lijst.
Zo, gewoon lekker doorpakken nu met z'n allen.
Nu doorpakken.
Ja, nu doorpakken. Bedankt, Mona, weer.
Dat je niet.
Goed dank
je
wel, mevrouw Keizer.
Oh ja, mevrouw Keizer zeg jij dan, hè? Maar dat is een beetje de oude band die werkt, weet je wel. En sommige dingen moet je niet vergeten. Bedankt, Mona. Tot ziens. Thomas, jou bedankt, hè?
Graag gedaan.
Je was weer in vorm in pak, hoor. Hey. Ja, netjes, man. Friday Move vrijdag 5 maart is het volgens mij vandaag. Ik zit hier samen met Teun van de Keuken, die graag deze show wil overnemen. Teun, bereid je je dan ook voor op dingen of doe je altijd maar wat?
Ik zou bijvoorbeeld, als ik mij in de uitzending zou hebben, zou ik wel even naar het programma kijken.
Ja.
Ja.
Wanneer is dat eigenlijk, het programma?
Dat is zondagavond 8:30, NPO 2.
Oké. Okay. NPO 2, 8:30. Ja. Dan ga ik kijken. Binnenkort inderdaad. Oh, maar dan ben je al geweest natuurlijk.
Nou, nu is er weer. Dit zijn 6 afleveringen.
Ja.
Ja.
Nee, maar dan ben je al weg. Als ik ga kijken.
Ja, dat is waar.
Ja.
Dat is nu niks meer.
Dus daar heb ik er niks meer aan natuurlijk. Dat is wel zonde.
Ja. Ja, nou ja.
Jij vond toch, tot ziens, Mona. Jij vond toch dat Wopke eigenlijk een beetje de Nederlandse Trump is? Dat had jij een beetje zo ironisch geschreven.
Breng dat nou te berde als Mona hier nog is.
Ja, maar we moesten zoveel doen, dus ik kwam er even niet aan toe. Maar het schoot me opeens te binnen.
Ja, dat was hem wel een beetje gechargeerd. Maar ja. dat was...
Op basis waarvan vind je dat?
Nou ja, ik vond dat hij nogal wat trucjes en maniertjes gebruikte om zijn shine te pakken.
Oké.
Ja.
duidelijk. Jacques Bral schuift aan, die zegt gelijk... laat het nou een beetje rustig te gebeuren allemaal. Laat die mevrouw nou een beetje...
Ah, ja, arm vrouwtje noemde hij haar.
Ja, nou ja, arm vrouwtje. Goedemiddag allemaal.
Hey, Jacques, goedemiddag.
Goedemiddag.
Hey, leuk man.
Nou, we zitten natuurlijk heel erg gedumd om de politici in te hakken. Dat snap ik wel, want de verkiezingen komen eraan. Maar ik zat me net in de auto hier naartoe te bedenken... een jaar geleden liepen wij naar Polonaise in Brabant. Een jaar geleden zaten we nog op de wintersport en was er niks aan de hand. Ja. Maar binnen een jaar is de wereld omgedraaid.
Hadden we beter niet kunnen doen.
En dat is ook voortschrijdend inzicht.
Ja.
Maar nu zijn we een jaar verder. We hebben de corona gehad. Er zijn alweer 1,5 miljoen mensen gevaccineerd. Dus er is alweer van alles gebeurd. Dan denk ik van zo slecht hebben we het eigenlijk nog niet gedaan. Want er wordt heel veel op gezekerd, die mensen. Maar ik vind eigenlijk dat we mogen niet.
Kijk, Teun van de Keuken. Zo kan het dus ook, hè?
Nee, maar je kan ook op een andere manier naar kijken.
Ja. Zeker, maar wij hebben het over de mensen. Ik bedoel, ik kom het ook.
We hebben zometeen ook Daphne Dekkers. Die heeft louter positiviteit in haar boeken. Dat weet ik zeker. Dus dat moet je ook een beetje
rekening
houden.
Er gaan heel veel dingen goed. Ja. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Ja. Natuurlijk gaan er dingen van. Dan gaan we heel veel dingen goed. En maar
we gaan toch niet met iemand die verantwoordelijk is voor het beleid. Dan zeg van noem maar eens alles op wat goed gaat.
Nee, maar daarom zei ik ook.
Dat deed ze toch wel. Ze heeft een aantal dingen. Daar hebben we ruimte voor gegeven. Ook dingen die goed zijn gegaan. Ja. Franchisewet en dat soort zaken allemaal.
Bruine schip.
Ze had het natuurlijk liever zelf allemaal gedaan, hè? Want daar hebben we die Wopke natuurlijk. Maar eigenlijk was de bedoeling dat Mona... Mona zou zelf willen shinen, laten we niet wezen.
Wees wijzer,
niet gebeurd.
Stem keizer.
Precies.
Ja,
wees Wopke en dan komt er de hele tijd niks.
En dan komt Hugo de Jonge.
Voor de rest niks.
Wij vindt Wopke niks, begrijp ik.
Nou, nee, ik vind wel, ook daarvoor geldt. Het is een mens, hij doet zijn best. Ik vind hem wel erg technocratisch. Hè? Hij is er komt weinig warmte uit, weinig empathisch vermogen. Maar ik heb laatst van hem opgetreden, dan hebben we toch al gelachen. Dus ik moet zeggen, het vond toch wel.
Je hebt van hem opgetreden?
Ja, voor hem en zijn personeel heb ik opgetreden, ja.
Wanneer was dat dan?
Nou, via de stream, hè.
Oh, oké.
Via de stream, met de kerst. Mensen hebben al de kerstlunch.
Ja.
Ja, dat ging dit jaar natuurlijk niet door. Dus dan had hij gezegd, een snabbeltje inderdaad. Wil je niet even een uurtje tussen de kerstlunch die mensen een beetje helpen en een beetje laten lachen?
Maar kon je factuurtje sturen gewoon? Ministerie Financiën?
Ja, helemaal niet betaald natuurlijk. Nee, ze hebben wel betaald. Maar
drie maanden vaak, hè?
Ik krijg geen cent steun, dus ik was er helemaal blij met dat ik toch wat geld kreeg van de financiën.
En sindsdien ben je wat positiever over Wopke?
Nou, nee, ik ben sowieso over politici wel redelijk positief. En mensen doen allemaal op hun manier hun best. En jij kent ze natuurlijk allemaal afgezitten fakkelen. Maar ik dacht bij mezelf, laat ik nou eens op een andere manier naar gaan kijken. En niet alleen maar die mensen allemaal afkammen. Want natuurlijk,
Hebben wij mevrouw Keizer niet per se afgekamd. Maar we hebben gewoon kritische vragen gesteld. Omdat er heel veel mensen zijn die toch wel echt heel erg moeilijk hebben. En dan vraag je aan diegene die daar toch ook verantwoordelijkheid voor draagt. Van wat doe je voor die mensen?
Ja. Maar goed, dan is het mijn taak dan weer om toch even de yin-yang erin te brengen.
Nee, vind ik ook. Dat glas half vol.
Die vrouwen hebben ook een leven.
Zo ben jij, Sjaak. Zo kennen we jou ook.
Ja, precies.
Dus wie je bent.
Politici zijn
en jij mag weer optreden. Nou, dat is helemaal fijn natuurlijk, toch?
Precies. Ja. Ik mag ook gaan trainen.
Je hebt geen flauw idee wat je gaat doen, toch?
Nee, en misschien dat jullie het wel weten. Daarom ben ik hier naartoe gekomen. Anders ga ik niet zo snel naar 020. Maar ik denk, jullie hebben wel een idee waar het over gaat. 13 maart, volgende week, zaterdag, om 8:00.
In de hele wereld, toch?
Wereldwijd, in ik geloof meer dan 30 landen, tegelijkertijd een voorstelling gespeeld worden. Om 8:00 s'avonds begint hij. Natuurlijk met de tijdzones. Dus dan gaat de wereld rond. Hè. New York is een ander tijdstip. En dan komt er iemand het podium oplopen. Via de streamcard dat bekijken. En die krijgt dan het stuk in een envelop aangereikt.
Ja.
48 uur van tevoren een paar aanwijzingen. Waarschijnlijk van, joh, eet niet te veel. En zorg dat je loszittende kleding aan hebt. Of iets
dergelijks.
En ik ga dus volgende week samen met Pierre Bokma. Onder andere Pieter Derks gaat het ook doen. In Nederland allerlei theaters doen mee. Gaan we dat stuk spelen. En wat het stuk precies is, weet ik niet. Ik weet wel dat het geschreven is. Want ze zeggen, je kan het wel googlen. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Want
nee.
Dat wil natuurlijk ook mezelf verrassen. Maar het is een stuk geschreven. Dan moet ik die man zijn naam even goed citeren. Want hij komt uit Iran. En hij heeft het geschreven omdat hij niet mee wilde met de dienstplicht. En toen heeft hij dat vastgezeten. En toen heeft hij dat stuk geschreven. Zijn naam is, en dan moet ik het even goed zeggen. Natuurlijk, anders haal ik dat, Nassim Soleimanpour.
Nou, dan zou ik eigenlijk mijn vrouw moeten bellen.
Moet geweest zijn met zijn achternaam. Ja. Soleimanpour. En die heeft dat geschreven. En dat is dus een stuk waarvan niemand weet precies wat het is. Maar het is heel spannend. En sowieso leuk om weer alles in een lege schouwburg om weer eens een keer ergens op te kunnen treden.
Want ik had begrepen, dit is omdat het nu een jaar is dat de
theaters
dicht zijn.
Ja,
we zijn precies een jaar geleden min of meer gesloten geraakt. Ik heb wel in november, december nog een paar keer voor 30 mensen opgetreden. Met de oudejaarsconferentie. Ik wilde toch proberen op te treden voor die mensen. Omdat ik ook een tv privé-uitzending heb aan het eind van het jaar altijd. Dat is ook natuurlijk doorgegaan. Maar voor de rest is het natuurlijk een dramatisch seizoen geweest voor iedereen in het theater.
Maar help me even mee. Ja. Jij komt daar dus dat podium op. Dan moet je die envelop openmaken, begrijp ik.
Ja, dat is dan natuurlijk ga je gewoon los. In mijn fantasie zit er een laksegel op. Want dat moet wel officieel zijn.
Wit konijn, rood konijn. Heet het zo?
De voorstelling heet wit konijn, rood konijn. Ja. God, maar weten waarom het zo heet.
Ja, nee. Ja.
Ik lust best wel van een konijntje, maar wit of rood maakt me niet uit.
Nee.
Maar het zal ongetwijfeld ook te maken hebben met iets wat in Iran gaande is. Witte konijn, de rode konijn. Misschien heeft het te maken met
het zal dus wel een heel serieus stuk zijn, neem ik aan. Of we kan er ook gelachen worden.
Bij mij niet in ieder geval. Dat kijk ik er zeker in. Ik ga er wel wat leuks van maken, hoe serieus het ook is.
Maar nee, dan nog, dan gaat die laksegel eraf. En dan? Dan ga je dat zitten lezen of zo, op het podium?
Dan zal er een tekst staan. En dan is het waarschijnlijk de bedoeling dat ik iets met die tekst ga doen.
Ja.
Kijk, improviseren vind ik erg leuk.
Ja.
Hier ben ik wel een beetje bang voor. Want ik zeg altijd, ik doe alles spontaan. Maar dan heb ik er toch eerst over nagedacht.
Ja.
En in dit geval weet ik echt helemaal niet wat er uit de envelop komt.
Maar, en hoe lang moet je dan? Je mag alles zelf weten vanaf dat moment.
Misschien dat het daar zo heet. Konijn het Hoge Hoed. Hey. Dat het daar zo heet. Nou, ik weet niet wat ik ermee mag doen. Ik mag de tekst, neem ik aan, zelf interpreteren.
Ja.
En de mensen kunnen thuis
meekijken. Het gaat open moet je meteen...
Dan moet ik meteen gas geven. Dan moet ik meteen daar iets mee doen. Neem ik aan tenminste. Tenzij daar staat...
Maar dan ga je dus allemaal oude anekdotes, oude stukken... ga je dan vertalen met konijnen of zo. Dan ga je die een beetje toepassen op wat je in het verleden hebt gedaan. Dan stop je dan een konijn in.
Nou ja, Wilfred, als jij in de envelop hebt gekeken... ik weet niet wat erin staat. Voor hetzelfde maar pak een pand en ga een konijn bereiden. Dat weet ik toch ook niet?
Nee.
Of rijden wij dood? Ik weet niet wat erin staat.
Je moet toch wel iets van bagage. Ik neem aan dat je oude programma's een beetje in je achterzak hebt. Die je dan een beetje er doorheen kan fietsen.
Dat bedoel je?
Ja.
Nou joh, luister. Nu jij het zo vraagt, kan ik natuurlijk moeiteloos een rebel beginnen over vegetarisch eten of zo.
Ja. Dan?
Dat zou moeiteloos kunnen. Natuurlijk kan een heel makkelijk verhaal houden over het feit dat mensen die vegetarisch eten eigenlijk natuurlijk gewoon ook moordenaars zijn. Want groenten zijn ook levende dingen. Hè? Een paprika is ook levend.
Er zit ook gevoel in. Ja. Prinses Irene, die praat met bomen. Die zegt ook, je mag een boom geen pijn doen.
Maar goed, dat bedoel ik. Dus die dingen
zijn mensen die eten alleen fruit dat van de boom gevallen is.
Ja, die gaan snel dood, kan ik je vertellen. Dat Boeddha ook een keer geprobeerd, die was bijna dood.
Maar,
groente is ook een levend ding. Dus eigenlijk zijn vegetariërs een hele luie vleeseters. Want die zijn natuurlijk veel makkelijker te vangen. Een paprika kun je zo pakken.
Ja, voor dat vlees moet je nou weer doen.
Ja, precies. Nou ja, en ik moet zeggen, ik hou van vegetarisch eten, hoor. Daar gaat het niet om. Maar ik heb me niet naar de top van de voedselketen gevochten om vegetariër te worden. Dat snap ik.
Ik hou wel van goed met deze show.
Van een stukje vlees.
Komt helemaal goed, man. Ja. Je gaat het gewoon zo een beetje inbouwen waarschijnlijk.
Ja, maar wel eens, als het niet de bedoeling is dat we vlees eten... waarom zijn dieren er dan van gemaakt? Dat is natuurlijk ook al vandaag.
Ja, nee, hij zit er helemaal in. Ja. Hij is al klaar ervoor. Er kan niks meer gebeuren.
Heb ik nog niet over een konijn gehad.
Nee, maar heb je er ook wel eentje van, toch, of niet?
Ik heb eigenlijk niks met konijnen.
Je hebt toch wel een paar konijnengrappen, of was die hoofdje wel?
Ja, maar dan kom je natuurlijk ook weer in een andere hoek te gaan zitten. Natuurlijk, dan krijg je weer in de sekshoek en zo. Daar heb ik eens een voorstelling over gemaakt. Die kan je trouwens op mijn website streamen. Seks met Sjaak, kan je gewoon zien.
Seks met Sjaak, ja.
En daar komen konijnen wel in voor, inderdaad.
Met beelden.
Die kan ik heel plastisch erbij vertellen, hoor. Kan ik je vertellen. Mijn bezoek aan Club Amourette. Ja, kleine moeite.
Oh ja, dat heb je toen een keer bij ons in Rotterdam, bij Ahoy. Weet
hebben we elkaar nog gesproken.
Ja, daar heb je dat over verteld allemaal. Dat
nee, was in Club Amourette.
Oh ja, daar ook inderdaad. Dat was ik al vergeten, inderdaad. Dat was later pas.
Oh, dat was jullie niet.
Dat is veel later.
Ik weet van niet, maar hoe ging dat?
Ja, was gezellig.
Ja, was heel gezellig. Nou. Ja.
We hebben gelachen, hoor.
Hij kan er wel wat van. Ja. Als de konijnen.
Maar hoe zijn ze bij jou terechtgekomen, Sjaak? Want ik neem aan, all over the world.
Het
is heel simpel. Ik sta in de Nederlandse theaters geregistreerd. Ik heb nog iets van 60 uur taakstraf uitstaan. Dus als er een keer iets is, dan word ik gebeld. Dan moet ik dat gaan doen. Dat is een
Nee, maar hoe werkt dat? Want je zegt in meer dan 30 landen waarschijnlijk. Dat nemen ze aan. Allemaal verschillende. Hoe zijn die acteurs uit?
Ik denk eerlijk gezegd dat ze gaan kijken naar welke acteur is in welke regio een beetje populair. Nou, ik ben natuurlijk de Haag en Omstreken. Dit is rijkswijkschouwburg.nl. Daar kun je trouwens het kaarten bestellen. Want je mag een donatie doen, hè, als kijker straks.
Oh, okay.
En ik denk dat ze me daarom gevraagd hebben. Nou, die zal ik... Ja, ik weet niet wat ik daarvan ga zien. Eigenlijk, ik kan me niet voorstellen dat ik daar nou rijk van ga worden.
Nee, tenzij het natuurlijk na deze uitzending een knallend succes gaat worden.
Ik ga je wel één ding verzekeren. Als ik er wat aan verdien, ga ik naar de poelier. Koop ik een lekker konijn.
Ja. En Club Amourette.
Daarna?
Nee, dat kan niet. Dat mag niet. Sekswerkers mogen toch niks doen toen je op dit
moment. Oh ja, hij is er niet meer.
Thomas is al weg. Die heeft zijn pak uitgetrokken.
Ja.
Als het weer mag, dan doe ik het.
Ja. Nee, maar leuk, man. Hey.
En als ze iets leukers uitvinden als seks, dan blijf ik het er gewoon bij doen.
Maar even voor de duidelijkheid. 13 maart om 8 uur.
Precies. Rijsekseschouwburg.nl. En dan kan je kaarten, of tenminste doneren, mag je geloof ik zo.
Ja.
En dan via de stream. En dan mag je live mee gaan maken wat ik ga maken.
Weet je wel hoe lang het duurt?
Ik heb begrepen dat het ongeveer in ieder geval een uur duurt. Hangt een beetje van het publiek af in de zaal hoe lang het dan gaat duren. Maar er is geen publiek. Dus het wordt misschien wel een hele lange avond.
Ja, dat wordt het zeker.
Net zoals in Club Amourette.
Ja, zo is het. Ja, tijgers. Hè? Niet te geloven. Leuk dat je er weer was, Sjaak.
Dankjewel. Even.
Tot de volgende keer.
Goed, hè, Sjaak. Ja, jaags.
13 maart 2021 om 8 uur.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI.
Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Het is weer de zoveelste campagnedag in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen volgende week.
Maar ik kan me ook voorstellen als het verlies te groot is dat ze zeggen nou opgedonderd met iemand.
En Brussel is daarmee akkoord.
Dus er komt geen kerncentrale in Groningen.
Wilfred Gené.
Wat is eigenlijk de kracht van Teun van de Keuken? Hij vertelt er zo meteen alles over. Yeah.
Dat is toch verschrikkelijk. Wat? Moet ik dat dan gaan vertellen? Ik weet het niet eens.
Ja, je kijkt naar jezelf. Je laat jezelf wel eens door andere mensen bekijken. Daar zul je toch wel eens over praten. Van wat doe ik goed, wat doe ik slecht, wat is mijn kracht?
Ik ga gewoon... Ik pak gewoon door. Ik ga gewoon door.
Oh, nu doorpakken.
Ja. Nee, ja, ik weet het echt niet.
Waarom doe je dit? Al die dingen, die verschillende dingen ook die je doet met je podcast, je tv-programma's...
Nou ja, ik ben wel zeer nieuwsgierig. Ik wil weten hoe dingen in elkaar
wantrouwend,
zitten.
Wantrouwend.
Ben
je ook? Wantrouwend mens, ja?
Ja, vind je?
Nou ja, dat heb je in een interview gezegd, dus zal het wel zo zijn. Ja, geloof okay. Je dan? Hè? Ja. Als je dat zegt van jezelf, ik ben wantrouwend, is dat een onderdeel van wie je bent?
Oh ja, oké. Okay, nou, dat zou dan kunnen.
Het zou gek zijn als je het over jezelf zegt dat dat niet zo is, toch?
Als je jezelf kent, hè?
Ja, maar ja. Ken je jezelf niet dan?
Jij wel?
Nou ja, ik hoop het een klein beetje inmiddels. Ik denk nooit helemaal, maar... Ik weet inmiddels wel een beetje wat ik wel en niet goed kan, denk ik. Waar ja, wat, kracht ligt en waar mijn zwakte ligt.
Wat kan jij goed?
Dat vind ik in dit geval niet relevant, want ik vraag het aan jou.
Ah, je bent, vorige keer hebben we nog helemaal... Toen zat ik hier met Gijs Groenteman. Toen heb je nog wel je ziel op tafel gelegd, maar daar heb je van geleerd.
Klein beetje. Maar toen was het ook nog... Ik werd er een beetje door verrast, heel gezegd. Ik kende Gijs helemaal niet. Ik vond het echt goed wat hij daar deed. Dat deed hij leuk. Dat deed hij sowieso samen leuk. Want die podcast is er ook op gebaseerd natuurlijk. Om een beetje dat spel met z'n tweeën te spelen zo.
Ja, klopt.
Maar wat is dat dan, jouw kracht?
Ja, dat is wel iets waar ik eigenlijk nooit echt over nadenk, hoor. Waar ik weet wel... Kijk, ik ben dus nieuwsgierig, je zei wantrouwend... en ik probeer die nieuwsgierigheid in te zetten... om dingen uit te vinden, hoe ze zitten.
Ja.
En ik weet niet zeker... En als ik iemand interview, dan... ik weet niet of het als mens een kracht is, maar in mijn werk wel... interesseert het me echt helemaal niet wat die ander van mij vindt.
Nee.
Dus,
als mens wel, thuis wel bedoel je?
Thuis wel.
Ja.
Ja.
Als jouw vrouw of jouw twee dochters vervelend gevoel bij jou hebben, dan vind je dat ook vervelend.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Het zou toch raar zijn?
Zou ook heel raar zijn. Maar er zijn mensen die daar zelfs niet eens last van
hebben. Maar ik ken ook wel mensen die daar als ze dan iemand kritisch interviewen, dat ze daar dan toch nog zelf ook een beetje gevoelens bij hebben.
Ongemakkelijk worden.
Ja, maar als het ongemakkelijk wordt, dan vind ik dat juist lekker. Dan denk ik van, nou, nu is het ongemakkelijk. Jij vindt het ook lekker. Dat merk ik nu. Dat ik denk van, ik ga nu even extra lange stilte laten vallen. Maar dat maakt me niet uit. En dan, als het dan dus ongemakkelijk wordt... dan gaan misschien mensen ook wel dingen zeggen die ze niet willen zeggen. En dan bij televisie is het nog erger dan hier op de radio. Want dan kan je het ook zien aan hoe iemand uit zijn ogen kijkt. Van, dit wordt nu even niet prettig. En dan weet je dat er wat aan de hand is.
Ben je vaak uit op het effect? In dat opzicht ook?
Nee, ja, dat vind ik te makkelijk gezegd. Het effect, want het gaat mij juist niet om het effect. Het gaat erom dat ik met een serieuze vraag zit. Die stel ik dan aan iemand. Maar mensen die zijn dan ook helemaal voorbereid om die vraag niet te beantwoorden. Of om zoals welke politicus dan ook een riedeltje af te steken.
Ja.
En daar wil je dus doorheen. En soms krijg je het antwoord niet. Maar zie je wel dat iemand schuift op zijn stoel. Of bijvoorbeeld wegkijkt naar een voorlichter buiten beeld. En dan ben je dus niet uit op dat effect. Je hebt liever het antwoord, natuurlijk. Maar dan weet je toch van, je hebt allemaal kritische vragen gesteld over iets wat niet klopt. En als iemand dan zo reageert, dan weet je dat de kijker toch wel doorheeft van, daar zit iets niet helemaal lekker. Dus dat is niet het maximale resultaat, maar het is wel een resultaat.
Is het veranderd? Ben je voorzichtiger geworden door de jaren heen?
Nee.
Als je zoiets laatst over Emma Wotterboer zegt, over de vooravond in het onderdeel...
Ja, dat vind ik wel aardig dat je dat nu te berde brengt. Want het ging mij niet om Emma Wotterboer.
Het ging je om het onderdeel zelf? Dat
ja,
het niet...
want ik vind namelijk echt oprecht Emma Wotterboer een groot talent. En zelfs dat interview over de kop koffie... het was eigenlijk, zeg maar, interviewtechnisch was het heel goed.
Ja.
Hoe ze hem onderbrak en doorvroeg.
Erbij. Ja.
Ja, ik vond dat eigenlijk heel goed. Dus ik heb er zelfs wat dat betreft een beetje een lullig gevoel over... dat ik het zo op heb geschreven, omdat het nu zou kunnen... Ik heb daar een column over geschreven, over van de strekking was... Thierry Baudet moet je niet interviewen over waar... die was net precies toen in opspraak over racistische appjes. Ja. Ga hem dan niet een vrolijk interview houden over hoe drinkt hij zijn koffie. Maar ja, zij is ingehuurd voor dit rubriekje. En ik vind juist dat we politiek serieus moeten nemen. En dat gaat mij dus niet om Emma Worterboer, die ik dus een groot talent vind. Maar dat dit soort rubriekjes, daar schieten we nu niks mee op.
Ja, dus als Mona Keijzer zit, moet je haar ook gewoon kritisch kunnen aanspreken.
Ja, iedereen. Ja. Ja.
Het grappige is ook, want ze zei bij die reclame ook, dat het nu natuurlijk wel anders geworden is. Toen ze nog gewoon Kamerlid was, had ze de ruimte nog om een beetje meer zichzelf te kunnen laten zijn. Maar als staatssecretaris of als minister, is dat er eigenlijk niet meer, hè, die
nee,
ruimte.
Maar tegelijkertijd, ik merk het ook aan andere mensen die dan inderdaad. Ja, ik had laatst Stientje van Veldhoven, die was ook als Kamerlid ook veel vrijer. En nu merk je, die mensen die worden ook strakker. Die worden ook strakker gebriefd over wat ze moeten zeggen. En ik heb er toch vaak ook niet heel veel lol aan om zulke mensen te interviewen. Omdat echt er doorheen kom je toch ook niet.
Nee. Oké. Okay. Vind je jezelf goed?
Ik vind eigenlijk. In het land van blinden ben ik dan zo ook een soort eenoog.
Door over na te denken wat ik van het antwoord vind. Nou ja, prima, als jij dat vindt, is het goed. Ja, dus dat is in zekere zin kan je wel wat.
Natuurlijk.
Ja, oké. Okay.
Ja.
Dan zijn we er.
Nummer 2.
Hij is wel echt in vorm vandaag.
Hij is goed, man. Meteen die overgangen reet te strak. Hè? Ja. De man van het verkeer is nog niet klaar. Of meteen zit hij er weer in. Ik zit hier nog steeds met één oog Teun van de Keuken. Inmiddels aangeschoven Daphne Dekkers. Die heeft er lang op moeten wachten. Want Daphne was al een tijdje binnen. Er was even iets misgegaan, begreep ik, Daphne, toch?
Nou ja, het was dus een beetje triest. Toen Richard hier was, een paar weken geleden. Ja. Toen was hij het helemaal vergeten. En had al een wijntje op. En toen kwam
hij was heel uitbundig. Richard Krijtje. Ja. Helemaal uitbundig. Ja, dat is echt leuk. Ja, was echt leuk.
Dus was hij echt bijna te laat. Of eigenlijk misschien gewoon te laat. Dus ik wist dat ik hier om 5 uur moest zijn. Maar opeens dacht ik, ja, toch nog even mijn agenda kijken. En daar zag ik opeens 3:30 staan. Het was al 3:50. Dus ik vol gas hier naartoe. Ik denk, het gaat mij niet gebeuren dat ik ook te laat ben. Toen had ik hier dus 1.5 uur te vroeg.
Maar heb je nog iets kunnen doen daar? Wat zat je te doen? Of zat je me gewoon maar
ik zat even mijn mails te beantwoorden en even te luisteren.
Oh, dus heel functioneel.
Ik was
en luister je dan ook mee? Wat vond je er tot nu toe van? Dat gesprek net ook met Teun en zo. Hoe kijk je daarna?
Hoe ik daarna kijk? Ja? Teun is één oog, heb ik net gehoord.
Ja.
Het land der blinden. Dus het lijkt me onwijs fijn als je gewoon heel blij bent met jezelf.
Maar nou, dat ben ik niet hoor.
Oh, nou, nee. Dan leek het wel op.
Ja?
Ja, dat kan alleen maar positief zijn, toch?
Ja, ben je blij met jezelf?
Nou ja, ik moet zeggen dat ik... over het algemeen zou ik zeggen, ja, sta ik heel positief in. Maar ik zal toch ook gewoon eerlijk zijn dat afgelopen coronajaren... Nou, dat levert toch wel een beetje een deuk op. Ja. Dat je denkt van, volgens mij had ik van tevoren gedacht... dat ik het beter aan zou kunnen, zo weinig prikkels. En, maar ik merk
je maakt geen dopamine aan, heb ik me van de week laten vertellen. Doordat je geen dopamine aanmaakt, dan ben je echt op zoek naar een prikkel. En daarom gaan heel veel mensen bijvoorbeeld heel veel kopen online. Want dan krijgen ze dan een prikkel van. Of ze gaan gokken online enzovoort. Dus
hardlopen?
Ja, ik kan me dat wel voorstellen.
Verslavingen met alcohol enzovoort.
Ja, sport ook, toch?
Ja, sport zou dan ook nog een oplossing kunnen zijn.
Ja.
Maar heel veel mensen grijpen naar andere dingen. En daarom heb je dat boek uitgebracht wat we hier helaas niet hebben liggen. Ik heb het online gisteren mogen ontvangen.
Mm-hmm.
Wat wil je met jouw boek, dit boek, gaan bereiken?
Nou, ik merkte in de eerste lockdown dat ik heel veel behoefte had aan iets positiefs. Weet je, als je naar Op 1 kijkt, is negativiteit. Ik doe de krant open. Het is besmettingen, aantallen, negativiteit.
Ja.
Op een gegeven moment dacht ik, ik wilde
de Teun van de Keuken er weer bij Eva of bij de vooravond. Of
hij past perfect in dat plaatje. En als ik dan naar het journaal kijk, dan denk ik, jeetje.
Ja, je laat het zo voorbij gaan. Maar het was eigenlijk even een klein steek onder water. Hè?
Ja, was hem even. Ja.
Ik vond hem niet klein eigenlijk. En weet je, ik dacht, ik wil graag iets positiefs. Iets waar ik naar uit kan kijken. Als straks de lockdown er weer af is. Wat wil ik allemaal zien? Waar wil ik nog heen? En ook omdat, weet je, vaak ga je naar het buitenland om te kijken van allemaal leuke dingen te bezichtigen. Maar die hebben we in Nederland natuurlijk ook.
Ja.
Dus ik ben mijn vrienden gaan vragen, waar ben je geweest? Waar vind ik het leuk? Waar zou ik nog een keer naartoe moeten? En die lijst die werd eigenlijk steeds langer. En op een gegeven moment heb ik gewoon een heel boek van gemaakt. Alles, of niet alles, want het is al 400 pagina's. Het is al een dikke deurstopper geworden. Maar allerlei dingen die ik leuk vind aan Nederland.
En dat zijn er veel, hè?
Ja,
er staan
veel.
Ook gewoon hagelslag, stroopwafels. Alles staat er gewoon in natuurlijk.
Alles,
hè?
Ik heb gewoon, op een gegeven moment heb ik alles meegepakt wat ik leuk vond. Het NK tegenwindfietsen, zeg maar op de stormvloedkering. Allerlei dingen waarvan ik denk, die zijn positief. Daar word ik blij van, daar kijk ik naar
een meisje
uit.
Die molenaar is geworden.
Ja.
Allemaal van die hele kleine berichtjes met allemaal leuke tekeningetjes bij enzovoort.
Ja, maar ook inderdaad het internationale succes van de stroopwafel en allerlei circulaire dingen die er in Rotterdam gebeuren.
Ja.
Waar het donkerste is in Nederland.
Wat schrijf je dan over die stroopwafel?
Nou, het is wel interessant dat Daalmans, een Nederlands fabrikant van stroopwafel, die mochten voor een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, mochten ze dus het koekje leveren in, dus zeg maar om, aan boord. En de passagiers vonden dat zo'n ongelooflijk lekker koekje dat er steeds meer vraag naar werd. Toen heeft McDonald's in Amerika, die hebben er vervolgens een McFlurry gemaakt met de stroopwafel.
Ja.
En de stroopwafel is nu echt een Dutch delicatesse. En de spelers van de NBA die eten nu zeg maar in de rust, eten ze stroopwafels. Hey. Dan wel gevuld met honing. Dus het is gewoon een klein dingetje.
Jij zit er naar te kijken.
Ja, ik.
Dat had jij moeten weten. Keuringdienst van waar, ben je alles in de gaten houden natuurlijk. Hè?
Ja, pas als er dus iets mis is met die stroopwafel, dan kom ik.
Ja, precies.
Niks meer aan de hand. Ja, of jij gaat natuurlijk alsnog die stroopwafel even
kapot maken.
Ja, nou ja, daar ben je toe in staat met jouw programma.
Ik vond het juist leuk om... kijk, het negatieve deel, dat is helemaal gecoverd in deze coronatijden. Ja. Ik vond het juist leuk om een boek te schrijven over wat ik leuk vind aan Nederland. Daarom is de ondertitel ook Geluk dicht bij huis.
Ja, uitwaaien is de hoofdtitel, toch?
Uitwaaien,
dat is het gevoel dat je even met z'n allen moet uitwaaien.
Ja, even de kop lekker leeg en allemaal dingen verzameld die ik leuk vind dat er gebeuren. Bijvoorbeeld,
je gaat alle kanten op, want er staat op een gegeven moment ook een hoofdstuk over slapen in. Waarom staat dat er bijvoorbeeld in dan?
Nou, het gaat natuurlijk ook over... het is niet alleen maar VVV-tips of zo.
Nee.
Het is een boek ook over ruimte voor jezelf. Rust vinden in een onrustige wereld. En sinds de komst eigenlijk van de smartphone slapen we echt uren per nacht minder.
Ja.
Dus er is ook een heel deel over wat kan je aan je slaapkamer doen. Weet je, over ventilatie, over dat de slaapkamer is natuurlijk eigenlijk alleen maar voor
ideale
seks en
temperatuur,
voor
slapen. Dat moet jij weten. Wat is de ideale temperatuur? Ik las het in het boek.
Waarom moet ik dat weten? Ik weet alleen dat ik het fijn vind om in ieder geval met het raam open te slapen.
Dat is altijd goed, hè?
Ja,
raam
zeker.
Open.
Ja. 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 Maar eigenlijk moet je ook alles wat blauw licht geeft uit je slaapkamer verwijderen. Je zou geen televisie op je slaapkamer moeten hebben.
Nee. Heb ik ook niet.
Oh.
Nee, ik ook inmiddels niet meer. Nee. En een beetje ruimtelijk, hè? Goed in, ben je niet te veel spullen?
Ja, ik heb de stoel. Ik heb wel zo'n stoel waar echt alles altijd overheen ligt. Dus ik mag zelf ook wat in mijn slaapkamer doen.
Nou, het is ook persoonlijk, want dan vertelt ze dat Richard had een app op zijn telefoon. Of tenminste had een slaapapp geïnstalleerd. Ja, ging helemaal mis met Richard. Helemaal van slag was hij gelijk.
Weet je, je hebt van die apps, dan word je 's ochtends wakker. En dan kan je dus zien hoe goed je geslapen hebt. Oh. Dus daarvan vind ik dat je dat meteen maar weg moet doen. Omdat als je
zou
daarna...
Richard een beetje competitief zijn?
Nou, Richard wil graag, die slaapt heel kort. Dus dan wil hij zien of zijn slaap kwalitatief goed was. Maar als je dan 's ochtends al leest, nou, deze slaap was kwalitatief niet best, dan heb je eigenlijk al helemaal geen zin meer in je dag. Dus weg ermee.
Ja. En, belangrijkste tip daarbij, om goed te kunnen slapen?
Seks.
Seks, ja.
Ja,
schreef ze gewoon op zo. Ik zag zo, poeh.
Dus ja, maar als je dan toch met optimistische, positieve dingen bezig bent, dan kan je ook meteen maar zeggen dat van seks slaap je echt veel beter.
Omdraaien en in slaap vallen.
Daarna meteen. Ja. Je krijgt wat krammen er ook weer vrij dan? Als je...
Endorfine.
Endorfine, inderdaad. Ja, dat slaapt heel erg goed. Zou dat dan ook heel veel dingen tussen die jou verrasten? Ik neem aan dat je ook heel veel dingen hebt moeten opzoeken, toch? Of zo?
Zeker, ik heb heel veel research moeten doen. Want er zijn zoveel dingen aan Nederland die je helemaal niet weet. Want National Geographic heeft de tulpenroute door Flevoland... hebben ze uitgeroepen tot een van de allermooiste routes ter wereld... die je kan wandelen of fietsen. Ik had nog nooit van die hele tulpenroute gehoord. Dus dat vind ik dan eigenlijk wel bijzonder, dat soort dingen. Want de Huffington Post...
Jou niet. Tot nu toe...
Weet ik niks.
Nee, je voegt niks toe ook tot nu toe in het gesprek.
Maar wij zijn er echt wel goed in Nederland om een beetje de weg met ons mentaliteit. Maar we hebben zoveel mooie dingen. Bijvoorbeeld de Huffington Post...
Het is gewoon, als het, je hebt al gelijk, Wilfred. Ja, omdat nu alles zo positief is, dan val ik gewoon helemaal stil.
Dat is niet jouw kant, hè?
Dat is niet
jouw
kant,
ding.
Nee.
Jij bent liever aan het zeiken en zo. Een beetje die linkse jongen uithangen en een beetje de wereld willen verbeteren. Maar alles aanpakken wat niet goed is dan, toch?
Ja, en dan uiteindelijk, dat ik, als ik daar nou heel goed mijn best doe... dan wordt het boek van dag van de volgende keer 2 keer zo dik. Omdat dan alles dan nog positiever wordt.
Oh, zo kun je het ook weer benaderen natuurlijk allemaal. Ja. Maar kun je wel van dingen genieten dan? Een beetje positief
tegenstand?
Nee?
Nee. Nee.
Nee, nu weet ik dat je cynisch bent. Dus er zijn toch absoluut heel veel dingen waar jij van kan genieten. Wat is nou echt wat je echt gelukkig maakt dan?
Ja, ik vind, nee, maar even serieus. Ik vind
geniet geluk, overschat.
Ja, en geluk ook.
Geluk en genieten is een overschat goed.
Ja.
Ik vind het zo jammer dat ik geen boek bij me heb.
Ja, waarom heb ik eigenlijk geen boek hier?
Ja, ik dacht, het is radio. Jullie hebben er vast één. Ik hoef het niet te laten zien.
Ik had het wel in digitaal gekregen. Maar wat vind je van deze opmerking? Overschat, zegt hij. Genieten en geluk.
Ja, nou ja, dat vind ik eigenlijk best wel treurig. Ik vind het een beetje jammer ook. Het maakt niet uit. Ik bedoel, sommige mensen halen, zoals Teun bijvoorbeeld, heel veel levensvreugde uit chagrijnig zijn. En dat...
Dit vind ik flauw.
Hoezo is dat flauw?
Ik ben niet chagrijnig, maar ik vind gewoon, ik ben gewoon heel, als ik bijvoorbeeld met mijn werk bezig ben, dan ben ik daar heel geconcentreerd mee bezig. Dat vind ik prettig om heel erg geconcentreerd ergens mee bezig te zijn. Mm-hmm. Maar
het idee van, oh, nu ben ik echt aan het genieten. Ja, dat ben ik gewoon niet voor geboren. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar mijn levens...
Maar zou je het willen kunnen, genieten?
Ja, dat zou ik wel willen kunnen.
Zou je het kunnen leren, denk je? Is een cursus genieten mogelijk, denk jij?
Ik heb echt geen idee. Ik denk dat dat iets heel persoonlijks is. Maar wat ik wel weet, is als je de natuur ingaat... alleen al het kijken naar groen... dan gaan de mensen gaat daar de hartslag van omlaag, de bloeddruk gaat omlaag. Wij mensen zijn zo gemaakt, zeg maar, om buiten te zijn... om in de natuur, om bloemen te zien. Groen, dat werkt gewoon heel erg op je gemoed.
Ja.
Ik ken eigenlijk helemaal niemand. En ik denk dat Teun ook als hij naar
het bos van
gaat, naar de natuur gaan.
Ja.
Daar wordt iedereen happy van.
Dat denk ik ook.
En zeker in een tijd als dit, alles gaat dicht, maar de natuur blijft altijd open. Dus het heeft ons het afgelopen jaar echt zoveel...
Dat is wel grappig. Ik heb ooit een format ingeleverd, de kunst van het genieten. Omdat ik vind dat heel veel mensen in Nederland dat niet goed kunnen. Hè? Met onze harde mentaliteiten. We moeten altijd doorwerken, moeten we ons best doen. Maar dat vonden ze heel ingewikkeld, dat format. Maar ik denk dat dat wel kan. Dat
moeten wij
kan
dat
leren.
Samen maken.
Ja, de kunst van het genieten.
Kan jij mij dat leren?
Nou, ja, ik kan dat... het ook niet goed. Maar ik ken heel veel mensen die het wel kunnen.
Ja, ik denk dat de gemiddelde Nederlander heel goed kan genieten. En kijk, de Nederlandse kinderen zijn nu voor de tweede keer op rij uitgeroepen... Ja, tot de gelukkigste kinderen van de wereld.
Dat is jouw basis van het boek er ook geweest.
Ja, 2020 door de Verenigde Naties. En in 2013, één keer in de zeven jaar doen ze dat.
Ja.
Dus ik heb in dat boek ook een heel stuk daarover... van waarom zijn de Nederlandse kinderen zo gelukkig? En uiteindelijk is het antwoord, omdat wij het zelf ook zijn. Weet je, we leven uiteindelijk toch in een heel erg fijn land. Ik bedoel, we hebben het nu allemaal ontzettend moeilijk met corona. Maar ik heb 400 pagina's weten te vullen... met allemaal hele leuke dingen over Nederland... waar je gelukkig van wordt. Ruimte voor jezelf, slow living. Ik heb zelfs het Zoer Fles recept van mijn Zuid-Limburgse moeder staat erin. En dat is iedereen al aan het maken.
Hé, hey, lekker man. Dat moet je ook gaan maken dan.
Kleine dingen kan je echt
dat heb
genieten.
Ik ook wel eens gemaakt. Zoer Fles, maar dan met het recept van Café Chic.
Café Chic, ja, uit Maastricht.
Ja, daar kan ik dan toch wel van genieten.
Kijk, we hebben iets.
Ja. Kan Richard nu ook meer genieten dan vroeger? Want toen was hij altijd met die sport bezig, die topsport, weet je wel. Dat was nogal monomaan, je moest maar doorgaan. Heeft hij dat ook geleerd voor jou dan?
Nee, niet van mij. Hoor. Richard is echt wel een levensgenieter. Maar zodra het over sport gaat en er een puntentelling bij komt kijken...
Ja, nee, dan wordt het lastig.
Dan wordt het lastig, dan heeft hij nog maar één doel.
En zo'n slaapapp is ook een soort puntentelling.
Ja, zeker.
Ja, dus die is meteen uit het raam gegaan.
Het is ook een soort bucketlist voor jou, toch? Wat je allemaal wil gaan doen als het straks weer kan.
Zeker, ja. Er staan zoveel dingen in die ik zelf nog nooit gedaan heb. Ik wil heel graag nog met zo'n fluisterbootje door de Biesbos. En ik heb echt de hunebedden nog nooit gezien. We gaan allemaal naar Stonehenge en zeggen, oh, wat mooi. Ja. Onze hunebedden zijn ook even oud als de Egyptische piramides. En je kan daar met zo'n elektrische buggy, zo naar zo'n woeska... en dan krijg je zo'n picknickmand
mee. Ik heb ze wel gezien, hoor, de hunebedden.
Je bent doorgereden.
Hey, maar...
Oh, je hebt ze echt gezien. Oh, ja. Oké, ja.
Ja, de Stonehenge ook.
Ja. Ook nog?
Ja.
Genoten?
Kijk. Stapel stenen.
Oh god, krijgen we dit weer. Er zit een heel verhaal achter, man. Het historisch besef is dan toch wel aanwezig.
Wat is het verhaal erachter dan?
Dat weet ik op dit moment niet meer. Bij
volgens mij is het zo dat ze...
Ze weten
ze,
niet hoe die dat gekomen zijn.
Dat zijn niet. Grafkelders.
Ja, maar daar zijn ook wel weer verschillende theorieën over. Het is nooit helemaal opgehelderd.
Ja, maar dat maakt het toch ook wel mysterieus?
Zeker.
Maar eigenlijk zouden we ze veel meer kunnen onderzoeken. Dat hebben we tot nu toe helemaal niet zoveel gedaan.
Maar die piramides konden ze in die tijd toch ook helemaal niet bouwen? Dat kon toch helemaal niet?
Ja, dat is fascinerend, hè?
Ja, dat is fascinerend.
Ja, ze weten wel ongeveer hoe de hunebedden zijn gebouwd. Er zijn wel allerlei wel duidelijke theorieën over. Maar je hoeft natuurlijk niet per se naar de hunebedden. Er is ook nog zo ontzettend veel in Nederland. Ik kom zelf, mijn hele familie komt uit Zuid-Limburg. En dat vind ik echt ons binnenste buitenland. Hele delen van Zuid-Limburg lijken op Toscane. Het is toch nog zoveel te genieten in Nederland.
Het Guldal.
Ja, bijvoorbeeld.
Fantastisch, man. Ja. Ja, vind ik ook. Erg mooi.
En Nederlandse wijn. We winnen gewoon internationale prijzen met Nederlandse wijn. Wie had dat ooit gedacht?
Apostel. Allemaal in het boek, neem ik aan. Uitwaaien. Allemaal in het boek van Daphne Dekker staat dat.
400 pagina's positiviteit.
Het is doodzonde dat we het boek niet hebben. Daar hadden dan Teun meegegeven. Die had een weekend gehad, jongen, niet te geloven.
Ja, nou, had het ook als deurstopper kunnen gebruiken, want het is heel dik.
Ja, had ook nog gekund.
Dus er is sowieso heel veel positiefs over te vertellen.
Ja. Ja. Dankjewel, Daphne.
Ja, graag gedaan.
En de groeten thuis.
Dank je.
Oké, hoi hoi.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
En dan als het winkelen begint, dan hoor je van nou, uw 10 minuten winkelen begint nu.
Het wordt gewoon tijd dat men in Den Haag gaat luisteren.
Oftewel, bewegingen van mensen op dit moment hou je gewoon niet tegen. Mensen gaan de deur uit.
Wilfred Gené.
We kunnen niet om de vrouwen heen in deze verkiezingsstrijd. Daarom maakte Eveline van Rijswijk een one-woman show. Ja, ja, ja. Ik heb hem. Ik snap hem ook. Snap jij hem ook teun of niet?
Ik snap hem ook, maar je, want je had het voor de break had je het verkeerd gezegd.
One-man show had ik gezegd.
Ja. Maar het is een woman.
Ja, maar waarom verbeter je me niet? Dat doe je de hele tijd. Dus dat had je nu ook moeten doen eigenlijk.
Ik was een beetje murf gebeukt door alle positiviteit. Dus ik dacht, ik ga even een beetje genieten.
Ja, word je ongemakkelijk van al die positiviteit? Speelt dat mee?
Nou, het is wel zo dat tuurlijk, het is fijn als je positief in het leven staat. En ik vind bijvoorbeeld uit eten gaan, echt lekker uit eten. Met fijne wijn erbij en goede, gezellige mensen erbij. Dat is natuurlijk heerlijk. En dan geniet ik ook. Maar als het zo
moet,
dan denk je van, ik moet nu genieten.
Doe gebeuren.
Dus als de dokter die zegt, ontspan, dan trek ik...
Een geniet-app op je telefoon die dan uitslaat, zeg maar. Ja. Dat is het idee er een beetje achter.
Ja, precies. En ik denk ook dat ik... Ja, dat is natuurlijk lullig om nu te zeggen, maar als ik dat boek open zou slaan, dan had ik er juist een beetje ongelukkig van zou worden.
Ja, maar dat is wie jij bent.
Dat is wie ik ben.
Dat zegt niks over het boek.
Nee, dat zegt niks over het boek. Maar dat is misschien ook wel de miskenning. Kijk, zij zei van ja, het is alsof je het leuk vindt om chagrijnig. Ik ben helemaal niet chagrijnig. Maar het is niet dat ik per se altijd kan genieten.
Nee.
Maar ik denk ook dat dat voor een deel gewoon is hoe mensen in elkaar zitten.
Oké, je had gisteren trouwens Lilian Ploemen gezien, begreep ik, bij Nieuwsuur. Wat was je erbij opgevallen?
Had je dat gezien of niet?
Nee, maar ik heb haar wel geïnterviewd voor Vice.
Ja. Al dus politiek theatermaker en historicus Evelien van Rijswijk. Ja. Goed dat je erbij bent. Wat viel je op in dat interview?
Nou, het was zo dat ze hadden bij Nieuwsuur hadden ze een clipje gemaakt van de carrière van...
Dat heb ik wel gezien.
Ja, Lilian Ploemen. Ja, ik weet het niet. Ja. En... Dat was eigenlijk van... Nou, toen heel toevallig werd ze voorzitter. En daarna stom toevallig onverwacht werd ze minister. En nu weer onverwacht
lijsttrekker.
Alsof het eigenlijk haar...
Haar was overkomen, zeg maar.
Alles waar haar was overkomen. En dat iedereen elke keer weer met stomheid was geslagen. Dat deze mevrouw dat nou weer was geworden. En toen was dat clipje dus gespeeld. En toen zei ze van... reageerde ze nog even op tegenover Marielle Tweebeke. Dat is toch wel een beetje een wonderlijke samenvatting. En waarschijnlijk zou jullie dat bij een man toch niet zo doen. Alsof het elke keer maar weer... Hè, ik heb natuurlijk ook allerlei internationale dingen gedaan. Ik heb allerlei ervaring. Dus het is helemaal niet zo gek dat ik op al deze posities terecht ben gekomen.
Ja, ik vond het heel goed dat ze het zei.
Ja.
Maar zegt het ook gelijk iets, hoe het werkt in de politiek?
Ja, want kijk, soms is het echt gewoon heel duidelijk seksisme. En dan zijn er gewoon haattweets. De Groene Amsterdammer heeft ook een artikel deze week gepubliceerd... waarin blijkt dat vrouwen gewoon heel veel drek over zich heen krijgen. Maar heel vaak is het ook heel subtiel. En dan zit het hem in toen werd ze onverwachts minister. Of hoe gaat u dat combineren met thuis? Dus vrouwen krijgen gewoon andere vragen dan mannen.
En hoe lang gaat het nog door, denk je, de komende jaren?
Ja, we zijn er nog niet helemaal, ben ik bang.
Nee, want je hebt een soort historisch overzicht gemaakt toch ook?
Ja,
One Woman Show.
In mijn One Woman Show, heel goed. Ja, precies. Ja. Daar is een man ook weer een beetje de norm, hè? One Man Show.
Ja.
Nee, ik heb een overzicht gemaakt. Ik heb eigenlijk onderzocht hoe komt het nou dat wij nog steeds geen vrouwelijke premier hebben. En hoe langzaam is dat eigenlijk gegaan met die intrede van vrouwen op het Binnenhof.
En komt er een antwoord uit of moeten we dat nog een beetje...
Nou ja, er komt wel een antwoord. Ja? Ik denk dat wij denken dat wij veel progressiever zijn... wat dit betreft dan we denken. Dus de eerste vrouw zat 100 jaar geleden in de Tweede Kamer. En heel lang dachten fracties, wij hebben één vrouw in onze partij. Nou, dat is ook wel genoeg.
De excuustruus.
Ja, en zo langzaamaan... Is dat aantal toegenomen in de Tweede Kamer. Hoogtepunt 2010, toen hadden we de 64 van de 150. En inmiddels is dat weer gekelderd, ook omdat de PvdA klein geworden is. En
we hebben best wel veel vrouwelijke lijsttrekkers nu op dit moment.
Ja, dus dat is goed. Maar het is 2021, weet je wel. We hebben ruim 100 jaar vrouwenkiesrecht. En de meeste grote partijen hebben nog nooit een vrouw als lijsttrekker gehad. Dus nu voor het eerst wel de Partij van de Arbeid een vrouw als lijsttrekker.
Maar
ze zijn niet meer zo'n grote partij.
Dat is het probleem natuurlijk.
Maar dat CDA en VVD nooit een vrouw als lijsttrekker
hebben. Komt ook erbij, ze was het eigenlijk niet geweest als je niet was opgestapt. Ja, voor de duidelijkheid.
Ja, dus vaak krijgen vrouwen ook pas in een soort crisissituatie ook een kans.
Ja.
En als het dan misgaat, dan wordt niet gezegd... ze zat ook in een crisissituatie. Maar dan wordt er vaak ook gezegd... misschien was het omdat ze een vrouw was. Dus
dan wordt het weer omgekeerd uitgelegd.
Ja, precies.
En hoe groot acht jij de kans, dat kan ik ook aan jou vragen, Teun... dat we een vrouwelijke premier... gaan krijgen, nu zeker, waarschijnlijk.
Nou ja, de peilingen nu zeggen voorspellen niet veel goeds.
Nee.
Dus dan zou je zeggen, nou, stel dat Mark Rutte het nog 4 jaar doet... daarna komt er een machtsvacuüm. Dan is weer zo'n moment dat misschien wel een vrouw naar voren stapt.
Zie je dat gebeuren, Teun? Gewoon even, scanner, deskundige, mediapersoonlijkheid... breed ontwikkeld mens...
Ik zou het hopen, maar ik weet het niet. Ik heb ook vaak het idee, want bijvoorbeeld heel vaak staat ook een vrouw op nummer 2. Maar dat wil dan ook weer niet zeggen dat die dan ook daadwerkelijk de nummer 2 is.
Nee, want wordt ze niet meegenomen naar de formatie.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Dus, en ik weet niet of de huiver nou zit bij de partijen of bij de kiezers. Want ik heb het idee dat ook bepaalde. Dat heel vaak dan worden ook inderdaad over debatten of zo. Worden dan toch woorden als weet ik wat, kijven of zo. Dat soort dingen worden dan gebruikt. En wordt er gezegd van nou, een bepaald soort houding, die dan uitgelegd wordt als mannelijk, die wordt dan als goed gezien. En bepaalde andere manieren van communiceren worden dan als vrouwelijk en negatief gewaardeerd. Ja. En het is toch gek. Als je bedenkt hoe lang geleden Margaret Thatcher al prime
Absoluut.
Minister was. Dat was een van de hardste politici.
We hebben al jaren Angela Merkel natuurlijk in Duitsland. Ja, ja. Waarom kan het in die landen wel dan?
Nou, omdat binnen die partijen toch vrouwen ook aan de macht komen. Dus bijvoorbeeld Theresa May is wel weer een voorbeeld van in een crisissituatie. Nadat Cameron aftrad, wilde geen enkele man het doen.
Ja.
En dus was het een vrouw. Dus het is ook wel vaker gebeurd dat een vrouw dan de kans kreeg in een soort crisissituatie. Maar kennelijk toch, ook Finland bijvoorbeeld, hè, vrouwelijke premier, vrouwelijke ministers. Daar gebeurt gewoon binnen die partijen, is er toch meer kans. Dus je zegt, het ligt bij kiezers of partijen.
En mevrouw Ardern natuurlijk.
Ja, een heel groot voorbeeld. Zij laat ook zien dat je geen Thatcher hoeft te zijn om een vrouwelijke leider te zijn. Dus heel vaak moesten vrouwen zich aanpassen aan mannen. Hè. Moesten eigenlijk een beetje mannelijke leider zijn. Hoe mannelijk, hoe beter. En Ardern laat denk ik ook wel zien dat je met wat wij als vrouwelijke eigenschappen zien ook gewoon premier kan worden.
Maar ik denk maar dat je tips hebt voor de vrouwen met ambitie op dit moment.
Ja.
Op dat gebied. Wat zijn jouw belangrijkste tips dan?
Nou, doe als Henk Bres.
Dat klinkt als een heel erg slechte tip.
Dit begint al gelijk.
Dit is een grap.
Nee, dat is niet. We zijn wel van humor.
Ja. Henk Bres werd gekozen in de gemeenteraad voor de PVV 4 jaar geleden. En toen zei hij: alle opties zijn open. Hè, als de mensen mij willen, dan ga ik in dat torentje zitten. Dus Henk heeft schandalig veel zelfvertrouwen om dat natuurlijk te beweren.
Dat zou ik ook hebben als ik Henk Bres was.
Ja. Dus kijk. Vrouwen.
Weet jij wie Henk Bres is eigenlijk?
Ik weet wie Henk Bres is.
Okay, ja.
Die zouden natuurlijk vaker mogen zeggen van nou, ik heb deze ambitie. Dan moeten wij de vrouwen ook wel beter behandelen. Want Kaag bijvoorbeeld heeft ook die ambitie om.
Ja, die heeft het uitgesproken ook.
En dan krijgt ze een heleboel drek om haar heen. Spreek je ambitie uit. Binnen partijen steun vrouwen ook. En je moet ze ook op tijd benaderen. Dus je moet niet ook voor kamerlijsten bijvoorbeeld, moet je wel op tijd gaan vragen van zou jij interesse hebben? Want vrouwen zijn wat bescheidener meestal dan mannen. Mannen denken sneller, ik heb al die vaardigheden. Dus tegen vrouwen moet je ook zeggen, je bent goed. Jij moet de politiek in. En dat moet je op tijd doen, zodat ze niet te kort voor de verkiezing gepost worden.
En heb je ook al wat kandidaten op het oog? Wie zou jij de eerste goede Nederlandse vrouwelijke première?
Nou, alle vrouwelijke lijsttrekkers nu. Nou ja, misschien niet van de superkleine partijen, maar die zouden dat gewoon kunnen.
Maar Reijnissen kan gewoon premier zijn.
Ja, waarom niet?
Ja?
Tuurlijk.
Okay. Heb je dat programma gezien van, hoe heet het, De Hofkar?
Nee.
Van, hoe heet die jongen van Pound?
Rutger.
Ja, die rijdt dan in een auto rond. En die had dus Lilian Marijnissen.
Toen met die Ferrari destijds of zo?
Nee,
was dat?
Dus nu rijdt hij die lijsttrekkers.
Okay, ja.
Hartstikke goed en leuk deed ze dat.
Ja, ja. Dat is ook wel een leuk mens.
Ja.
Heel een leuk woord voor vrouwen.
Mens.
Leuk mens.
En wat zou je dan over een man zeggen? Leuke vent? Mag dat dan ook?
Is dat gek? Dat het zegt mens?
Een leuke vrouw. Goeie, capabele, leuke, interessante
leuk
vrouw.
Leuk en aardig, want vrouw moet wel een beetje aardig zijn natuurlijk.
Ja, maar leuk, dit zegt dat. Maar zou je dat. Ja, ik ga het helemaal over nadenken. Want wat zou je dat dan over een man leuk?
Leuk na te denken. Ja, vind ik een leuk mens. Ik vind van Henk Rol. Henk Rol vind ik dat ook wel een leuk mens. Maar bij een vrouw zeg je het eerder, denk je?
Ja. Ik ben daar natuurlijk als theatermaker heel goed gaan letten van welke woorden worden gebruikt.
Ja.
Bijvoorbeeld ook pittig. Want een pittig debat of een pittige manier. Dat zeg je ook sneller over vrouwen. Als mannen met elkaar in debat zijn, zeg je zo een stevig debat. Dus
ik denk dat mannen even moeten gaan kijken op 8 maart. Of niet? Dat moeten ze gaan doen.
Je kan gewoon lekker vanuit huis livestream kijken via Haagse College met SCH.
Oké.
En dan kan je mijn voorstelling zien. En daarna is er een nagesprek met Renske Leijten en Hanneke van der Werf.
Renske, ook een hele goeie.
Ja.
Zo. Ja, een koppetje is dat hoor. Hey. Die heeft die toeslagenaffaire eens even goed aangepakt. Of
ik zou het gewoon. Ik denk dat het heel goed zou zijn.
Valkenende is premier geweest, jongens.
Ja.
Als dat ook kan, bedoel je?
Ja.
Elke andere vrouw zou het kunnen doen, bedoel
Tuurlijk.
Je? Ja.
Het zou toch goed zijn voor Nederland, denk ik.
Dat het nu gaat gebeuren.
Ja.
Ja, nu doorpakken.
Nu doorpakken.
Maar dan gewoon met een vrouw.
Nou ja, we hebben liever een man die geen lijsttrekker wilde worden bij CDA, hebben we als lijsttrekker, dan gewoon een vrouw die zegt, ik wil het doen. Mona Keijzer, die hier net zat in deze uitzending.
Lijkt wel zo'n gek idee,
Gek. Waarom heeft CDA nooit een vrouw op één gehad? Waarom heeft VVD nooit een vrouw op één gehad? Er zijn zelfs Schultz, Melanie Schultz Verhagen. Ja. En ben haar naam even kwijt. Van
Esther Schippers.
Ja, Schippers. Die zijn op een gegeven moment vrouwen voor.
Zie je hoe ik dat even doe zo, hè?
Ja, heel je goed. Zit er echt goed in.
Ja.
Edith Schippers.
Edith, ja.
Die hebben op een gegeven moment zijn ze vrouwen gaan voorstellen aan Mark Rutte. Omdat hij heel veel mannen om zich heen heeft. Ja. En ze zeiden, jij kent te weinig goede vrouwen. En hij zei toch altijd, ik ga voor kwaliteit. Maar hij kent gewoon
vrouwen.
Nee. Dus zij zijn op een gegeven moment goede vrouwen actief aan hem voor gaan stellen. Zodat zij hoog op die lijst.
Nelly Kroes heeft zich daar toch ook hard voor gemaakt?
Nelly Kroes zegt ook van, hoezo is er geen kwaliteit? Er zijn superveel goede vrouwen. Dus het ligt aan jou als ze niet op die lijst komen.
Kaarten zijn nog te koop via haagscollege.nl met SCA. Ja. Belangrijk. Evelien, aanstaande maandag 8 maart. Leuk.
Ja.
En mannen, gewoon een aantekeningblokje erbij. He, even. Ja,
gewoon genieten. Het is ook lachen. Het is leuk.
Gewoon genieten. Gaan we moeten weer. Ik wilde gaan kijken.
Oh, sorry, niet genieten. Nee, gewoon.
Dankjewel, Evelien.
Maar echt genieten.
En succes met de One Woman Show. Ik hoor net dat er hele leuke stukken in zitten waar heel hard om gelachen kan worden, hoor ik net.
Dat zei ze zelf.
Dat zei ze zelf.
Maar dat vind ik ook goed.
Het is toch lekker dat je het ook kan zeggen, gewoon dat gevoel.
Ja.
Dat heb je ook wel eens als je uitzending doet, zegt dat is een hele goede uitzending.
Die eerste van de vuilnisman was ook heel goed.
Die was goed?
Ja.
Oh, dus dit wordt dan de tweede ineens flauw. Aanstaande zondag weer, toch? Of ja. Hoe laat?
20:30, NPO 2.
NPO 2.
Ja.
Ik heb wel hele goede dingen gehoord over die eerste. Het zijn hele grote bulten, die vuilnisbulten. Ja. Ja, belt. Ja.
Hij had 846.000 kijkers.
Ja, maar je bent goed bezig, man, de laatste tijd. Volgens mij scoort alles wel wat jij doet, toch?
Het ene wel, het andere weer wat minder. Maar op zich goed genoeg.
Oké. Okay. Wat denk jij bij Sieren?
Sieren, dat is Stichting Ideële Reclame. En sommige mensen denken dat er hier dan sprake is van een soort overheidscampagne. Maar is het een organisatie van reclamemakers die zich een beetje schuldig voelen over al het geld dat ze hebben verdiend. En dat zetten ze dan weer in om een soort voorlichting over goede dingen te geven.
Oh, Lucie van der Helm, directeur van Sieren. Klopt dat, die omschrijving die Teuny nu geeft? Met dat schuldgevoel enzovoort ook?
Ik moet er een beetje om lachen. Het klopt inderdaad dat wij een niet van de overheid zijn. Dat we een onafhankelijke stichting zijn. En dat wij reclamemakers zijn die het Sieren als een soort van af laten beschouwen. Ja, dat is daar ben ik het uiteraard niet mee eens.
Je zijn wel reclamemakers?
Deels zijn we reclamemakers. Maar er zitten bedrijven in, er zitten onderzoekers in, er zitten ook PR-mensen in. Er zit van alles in. Ja.
Oké. Okay. Een nieuwe campagne over kinderarmoede in Nederland. Waarom deze campagne?
1 op de 13 kinderen in Nederland leeft in armoede. Dat zijn er 250.000. Daar komen we ook al.
In een land als Nederland, hè, voor de duidelijkheid.
Land als Nederland, ja. Rijke land, dankjewel. Rijke land als Nederland. En we komen al jaren niet onder die 250.000 uit. En kinderarmoede wordt niet over gepraat. We hebben het er liever niet over. En dat geldt voor ons, voor jou en mij. Geldt voor iedereen. Het is een heel ongemakkelijk onderwerp. En wij hebben gezegd, daar moeten we het licht gewoon een keer op zetten. We moeten het daar met elkaar over hebben.
Maar wat is de reden waarom we het niet over kunnen hebben dan? Wat weerhoudt ons ervan dan?
Het is een onderwerp waar heel veel schaamte en taboe omheen zit. Mensen praten het niet graag over. Mensen die arm zijn hebben het niet graag over. Maar mensen die niet in armoede verkeren, die vinden het moeilijk om andere mensen aan te spreken. En verder is het, politiek gezien is het een lastig verhaal. Als je kijkt naar armoede, ik denk dat er in Nederland geen enkele politicus is die kinderen in armoede wil zien.
Nee, tot zover. Ik hoorde vandaag eerder op de radio ook dat het ook bij gezinnen gebeurt waar mensen gewoon wel een baan hebben,
ja,
en geld verdienen.
Ja, bijna
enzovoort.
40% van de mensen heeft gewoon een baan.
Maar wanneer hebben we het over kinderarmoede dan?
We hebben het over kinderarmoede. Ja, er zijn verschillende definities. Maar dan als je als gezin simpelweg niet voldoende geld hebt om rond te komen. En is uitgerekend dat een gezin in armoede gemiddeld 3000 euro per jaar netto tekort komt. Om op een minimum bestaan te leven. Dus er is een grens voor een gezin van 2 kinderen van rond de 2000 euro netto. He, dat is ene zegt 2100, ander zegt 2050. En dat is de inkomensgrens.
Ja.
Maar er is natuurlijk een veel belangrijke grens. En dat is, als je niet mee kunt doen in de maatschappij, als je niet normaal bijvoorbeeld een sportabonnement kunt nemen, of je kunt geen laptop hebben voor je school. Je kunt gewoon eigenlijk niet meedoen. Ik denk dat dat ook gewoon een heel belangrijk criterium is.
Ja, Diana Matroos kon niet hier fysiek aanwezig zijn. Ze hangt wel aan de telefoon, als het goed is. Diana, goedemiddag.
Goedemiddag.
Wat herken jij hiervan, van dit verhaal?
Ik herken heel veel van dit verhaal. Overigens, jullie hadden het net, wie zit er allemaal in Sieren? Ik zit er als journalist ook in bij Sieren. Want ik ben bestuurslid, dus vandaar dat ik ook bij deze campagne betrokken ben. Maar er zit ook wel een persoonlijke betrokkenheid van mij in deze campagne. Want ik ben zelf als kind opgegroeid in armoede. En ik weet hoe ontzettend moeilijk het is om daar over te praten. Andere mensen die hebben het daar eigenlijk ook niet met je over. Je voelt je raar anders, je voelt je minder, terwijl je dat natuurlijk helemaal niet bent. Je hebt er zorgen over, je maakt je zorgen over je ouders, hoe het allemaal verder moet gaan. Dus je hebt heel veel stress. En dat is ook wat je heel erg ziet bij de kinderen waar wij nu het licht op willen laten schijnen. Dat die kinderen gewoon heel veel stress hebben. We weten ook allemaal dat kinderen in armoede niet gezond eten. Nou, volgens mij hou jij je ook, Wilfred, best wel bezig met kinderen en gezonde voeding. Nou, dat is echt iets wat bij kinderen in armoede allemaal veel en veel lastiger is. Dus dat is echt iets waar we veel beter over moeten nadenken en het met elkaar over moeten hebben.
Ja, absoluut. De campagne heet Laten we het daar eens over hebben. En dat is ook meteen waarom jij zegt, het is zo moeilijk om het erover te hebben. Daarom heb je voor deze campagne Leus gekozen.
Ja, we willen er gewoon liever niet over praten. En daarom zeggen wij, laten we het er nou eens over hebben. Nou, vraag me daar eens over hebben, ja.
Dat lijkt me heel goed. Maar je zei ook van, ja, politiek is het een lastig verhaal. Maar dat is tegelijkertijd wel waar het opgelost moet worden.
Daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Kijk, er is geen enkele politicus in Nederland die een kind in armoede wil zien. Maar du moment dat we het over oplossingen gaan hebben, dan kom je in een hele klassieke links-rechts discussie terecht. Van het basisinkomen tot ze moeten gewoon maar aan de slag. En daar zitten natuurlijk heel veel smaken tussenin. Maar we komen er gewoon met z'n allen niet uit. Terwijl er al wel ongelooflijk veel gebeurt op dit gebied. Maar het telt niet.
Het aantal blijft wat het is.
Nou, het blijft wat het is. En als het slechter gaat met de economie, dan stijgt het aantal weer. Gaat het weer iets beter en daalt dat aantal. Maar het komt nooit onder de 250.000 uit.
Maar Diana, wat had jij vroeger kunnen gebruiken in die periode? Wat had jullie geholpen?
Misschien is dat ook wel mooi om te vertellen. Want er zijn wel hele bijzondere, mooie dingen ook in die tijd bij mij gebeurd. En dat willen we ook wel met deze campagne. Hopen we dat dat ook een beetje loskomt bij mensen. Mijn benedenbuurvrouw in die tijd was een jonge verpleegster. Woonde net op zichzelf en had gesprekken met mijn moeder. En wist hoe moeilijk we het hadden. En ballet was mijn lust en mijn leven altijd. Ik trad op televisie, ook voor de showbiz quiz. En je kent de programma's nog wel. Van vroeger.
Ja, Bella Beer.
Bella Beer was ik dan niet. Ik had prachtige, mooie pluimen en een mooie danseres. En dat was iets waar ik ontzettend veel uithaalde. Maar mijn moeder kon dat niet meer betalen. En toen heeft zij gezegd van, ik ga de balletlessen voor Diana betalen. Dat hoef je niet tegen Diana te zeggen. En dat vind ik gewoon heel bijzonder. Weet je wel, iemand die net aan een carrière begint als verpleegster, niet een hele dikke beurs, die dat gewoon even doet om dat te doen voor mij. Omdat ze ziet, een kind dat heeft potentie. En dan als ik kijk wat ik nu doe qua werk, en daar heb ik mijn eerste podiumervaring op gedaan. Hè, dus zo dichtbij kan het ook al zijn. Dat je gewoon een beetje om je heen kijkt. Het vindt allemaal ongemakkelijk om het erover te hebben. Maar misschien is dat wel het kind wat bij jouw kind in de klas zit. Die nooit mee kan zwemmen omdat hij geen geld heeft. Betaal even dat kaartje. Doe even net wat extra.
Ja, toevallig noem je ook. En zit ook een kind bij ons, mijn dochter in de klas, waarbij je ook gelijk dan aan denkt. Weet je, dat ik ook wel eens vraag, doen jullie er wel eens met z'n allen wat enzovoort. Maar dat moet eerst besproken worden met z'n allen, klapblijken. En daar moeten we nu naartoe. Want jullie hebben portretten gemaakt, 3 videoportretten van jonge kinderen. Ja, om dat beeld ook duidelijk over de bühne te brengen.
Heb je ze gezien?
Ik heb ze nog niet gezien. Maar dat is een beetje wie ik ben, heb ik gehoord. Want ik heb ook het programma van jou nog niet gezien.
Okay. Ik raad iedereen aan om ze te kijken. Want eigenlijk zat vanochtend bij de NPO radio. Ik zei, eigenlijk wil ik gewoon liever dat we gewoon nog een kwartier naar die portretten kijken. Dan hoef ik eigenlijk niks meer te zeggen.
Nee.
Als je kijkt naar die kinderen, het is gewoon heel aangrijpend. En vreselijk dat dit in het rijke land als Nederland gebeurt. En er moet gewoon een structurele oplossing komen. En Teun, je hebt helemaal gelijk.
Met de politiek.
Het is de politiek die voor een belangrijke, in belangrijke mate aan zet is.
Maar los van de politiek, Diana, wat kunnen wij met z'n allen doen?
Wat wij kunnen doen is gewoon, gewoon iets beter om je heen kijken. Het gesprek aangaan. En ook laten zien dat je zo'n kind ziet. En ook dat kind laten voelen dat hij echt van waarde is en heel bijzonder is en echt niet minder is. Want dat is vaak wat je toch denkt als je zelf in die situatie zit, dat je minder bent dan die ander. En dat is natuurlijk absoluut niet waar.
Nee, duidelijke taal. Wil je nog iets aan toevoegen, Lucie?
Absoluut. Er zijn nog meer dingen wat we kunnen doen. Toevallig hebben we verkiezingen. Mm-hmm. Over een anderhalve week. Dus wat mensen ook kunnen doen is op een partij stemmen die zich daar hard voor maakt.
Zoals?
Er zijn er genoeg. En wat mensen ook kunnen doen is een petitie tekenen. Mm-hmm. Want daarmee kunnen we ook nog een beetje druk zetten richting het kabinet. En mensen kunnen ook op de Sieren-website kijken. Want er zijn een hele hoop hulporganisaties. Weten mensen allemaal niet. En die doen heel veel goed werk.
Ja.
Om kinderen in armoede te helpen. En dat zijn al drie dingen die mensen ook kunnen doen.
Jullie doen het niet alleen vanuit schuldgevoel zoals Teun suggereerde, maar ook vanuit een overtuiging.
Nee. Nou, ik kan je vertellen, we doen dit 100% vanuit ons hart. En Teun, ik nodig je uit. Ik praat hier graag een keer met jou over door, om je van gedachten te doen
veranderen. Ja, heel goed.
Misschien een beetje een bordje couscous erbij.
Nou, ik ben dol op eten. Ik ben dol op je programma's, dus het komt wel goed.
Okay. Lucie van der Helm, directeur van Sieren. En Diana Matroos, thuis neem ik aan, Diana, toch al nu op dit moment?
Ja, ik ben thuis, klopt. Ja.
Bedankt. En tot snel.
Jo.
BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
Het is weer de zoveelste campagnedag in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen volgende week.
Maar ik kan me ook voorstellen als het verlies te groot is dat ze zeggen nou opgedonderd met iemand.
En Brussel is daarmee akkoord.
Dus er komt geen kernstraal in Groningen.
Wilfred Genee.
Het aantal Joodse verzetstrijders blijkt veel groter dan werd gedacht. Daar kwam Martijn Kaltan achter tijdens zijn onderzoek naar zijn eigen familie. En is die muziek opeens toch anders met zo'n onderwerp, ja. Dat dan verwacht je toch een iets ingetogener stukje.
Maar het is meer, kijk, ik denk dat dit is een fantastische DJ.
DJ Thomas Robson.
Maar misschien dat hij dan inhoudelijk niet meteen. Dus die instart is perfect. Maar of dit nou inhoudelijk helemaal aansluit.
Nee. Nee, dat is nog even zoeken, denk ik.
Maar hij vertelde dus dat hij, als hij een beetje de sjaak is, dan krijgt hij ook appjes binnen van zijn collega's. Van je bent weer de sjaak. Dus waarschijnlijk is dat nu ook weer aan de orde.
Hij is toch nooit de sjaak?
Maar hij zegt van wel.
Echt waar?
Ja.
Nou, ik heb nog nooit iets naars over DJ Thomas Robson.
Hoe zei het? Dit was eigenlijk zijn eerste faux pas, deze instart hier.
Ja. Nou, misschien hebben we wel een happy ending waar deze muziek bij past.
Een happy ending?
Ja, dat is ook weer eentje waarvan ik denk, ja. We zijn benieuwd. Waar gaat hij naartoe?
Ja.
Wat gaat er nu gebeuren?
Hij geeft niet meer op, denk ik. Hij denkt nu doorpakken.
Hij kijkt wel veel weg nu.
Ja,
ja, toch opmerkelijk allemaal dit. Hey, jij werkt veel met Gijs Groenteman samen. Ja. Teun van de Keuken voor de mensen die later inschakelen. Leuk dat je er bent.
Gijs Groenteman is gewoon sinds de middelbare school mijn beste vriend.
Ja, je beste vriend.
Ja.
Waarom zet jij niet in Media Insight dan met hem?
Hij heeft nog een beste vriend.
Marcel van Roosmaal is een andere beste vriend.
Wij waren allebei getuigen op zijn huwelijk.
Echt waar, joh, wat leuk.
Ja.
Maar hadden jullie het niet met z'n drieën kunnen doen dan? Wij zitten ook met vier man aan tafel bij Voetbal Insight.
Ja, soms doe je dingen samen, soms doe je dingen niet samen.
Vraag aan jou, hoe vind je dat hij het doet?
Ik vind het hartstikke leuk.
Ik vind het ook een heel leuk programma, maar hoe vind je dat Gijs het doet?
Ik vind dat hij komt steeds losser en dat vind ik goed.
Maar is dat wat, zoals je presenteert, is dat nou als parodie bedoeld of is dat serieus bedoeld?
Jij vindt dat hij het niet goed doet.
Nou, ik zit me er steeds af te vragen, doet hij dat nou om een parodie op een presentator te maken zoals je presenteert of presenteert hij gewoon zo?
Hij presenteert gewoon zo.
Oké. Okay. Nou ja. Jij kent hem, dus dat wil ik gewoon even weten.
Ja.
Ik vind het een heel leuk programma om naar te kijken. Ik ben ook blij dat het terugkomt. En je kent de emeritus hoogleraar voedingsleer, waar hij het trouwens niet over wil praten vandaag. Martijn Kaltan ook heel goed. Wat is jullie band?
Nou ja, goed. Ik maak natuurlijk al jarenlang programma's over voeding. En,
ja, en ik kwam wel eens in Keuringsdienst van Waarde. En dan kreeg ik vragen van Teun. En ik vond dat heel, heel goed, zo kritisch als hij dat aanpakte. Dus,
ja, kritisch, hè? Ja,
ja, wij konden dat samen wel goed doen, ja.
Ja.
Ja. Is hij goed in zijn werk?
Ik denk het wel, ja.
U weet het niet zeker?
Voordat ik iets zeker weet, moet ik heel veel cijfers hebben. Daarom zitten er ook zo ontzettend veel voetnoten bij mijn boek. Je moet dingen wel bewijzen. Je moet niet alleen maar denken.
Wat wilde u bewijzen met dit boek? Geen makke schapen. Wat was uw doel dan?
Nou, eigenlijk hoefde ik niet zoiets te bewijzen. Ik wou gewoon uitzoeken hoe het geweest was. En tot mijn grote verrassing kwamen er steeds meer verzetsmensen in mijn familie bij.
Ja.
En wat ik vooral wou bewijzen was dat ze inderdaad dat gedaan hadden wat ik opschrijf daarin, vandaar al die voetnoten.
Dat ze geen makke schapen waren ook.
Zij waren geen makke schapen, nee, zij vochten terug.
Ja.
Als je zo'n mannetje neemt als Mozes Roos, dat was een familielid van mijn moeder. Mijn moeder heette van zichzelf Roos. Een drogist uit Rotterdam. Een man van 1,57 meter. Als je een zet gaf, dan lag die om.
Ja.
En die had dus helemaal niks hoeven te doen in het verzet. Die was getrouwd met een niet-Joodse vrouw. En die werden meestal wel met rust gelaten door de Duitsers. Want die wouden geen glazer met die niet-Joodse familie. Als aangetrouwde familieleden gingen mishandelen of deporteren. En die heeft dus helemaal uit eigen beweging heeft hij zich in het verzet gestort, is voedselbonnen gaan distribueren in Rotterdam-Noord. Notabene waar mijn eigen oma ondergedoken zat.
Mm.
Dus ja, het zou kunnen dat zij nog voedselbonnen van deze Mozes Roos heeft gehad. Nou ja, en uiteindelijk wordt hij gepakt. Hij bracht ook Vrij Nederland rond, hè, dus het illegale blad. Hij wordt gepakt en concentratiekamp Vught als strafgeval. En dan naar Westerbork en dan naar Auschwitz. En daar is hij uiteindelijk vermoord. En dan denk je, dat heeft nooit iemand gedacht van die man. En dat gold voor verreweg de meeste van die mensen die ik beschreef. Niemand wist ervan en niemand had dat ooit gedacht.
En waarom was dat, dat niemand dat wist dan?
Er werd over de oorlog niet gepraat. En
ook niet met uw vader, begrijp ik, hè? Nu ga ik het toch zeggen. Ik mag maar met je vader, wat we afgesproken hebben, zouden tutoyeren.
Ja, maakt allemaal niks uit.
Met een hoogleraar emeritus.
Maakt allemaal niks uit. Maar ze zeiden van, we willen onze kinderen daar niet mee belasten. En je moet vooruitkijken en het verleden achter je laten. Maar ik denk dat er ook in meespeelde, niemand begrijpt dit. He, als ik kijk naar mijn eigen vader, die was heel close met mijn moeder. Die hadden alles gedeeld. Dat was een heel sterk, vertrouwelijk huwelijk. Maar wat hem is overkomen in die strafgevangenis in Scheveningen, waar hij als verzetstrijder is verhoord, en in het kamp Westerbork, heeft hij haar nooit verteld. Pas nou, een half jaar geleden, toen moest ik mezelf toegeven, na alles wat ik had gelezen over wat er daar in Scheveningen, in dat Oranje Hotel gebeurde, hij moet daar mishandeld zijn.
Ja.
En gemarteld. Nooit een woord. En ik denk dat dat was omdat dat begrepen andere mensen niet. Dat kan je niet delen. En ik hoor het van iedereen om me heen.
Mm.
Van alle Joodse kennissen en familieleden en vrienden. Zodra ik erover begin, zeggen ze, ja, ja, wij zijn er ook achtergekomen dat we familieleden in het verzet hebben. Maar er werd nooit iets over gezegd.
Maar dus ook over dat verzet werd dus ook niks gezegd?
Nee. Geen woord. Die hele oorlog die werd verzwegen. Bij mijn vader die vertelde dan een paar leerzame anekdotes erover. Mijn moeder die was treurig over de hele familie. Maar concreet wat er gebeurd was, met name de ergere dingen, daar werd bij ons en bij 99% van de Joodse gezinnen niet over gepraat.
Waar de vorige week Catharine Keil hier zitten, die kon niet echt een band daardoor krijgen met haar vader, omdat hij dat ook voor zichzelf steeds voor zich hield. Maar als we het dan een keer gezellig hadden, of ze zaten te genieten van iets, dan werd hij heel erg boos. Want jullie weten niet hoe het in de oorlog was. Was dat bij u thuis ook zo dan?
Mijn vader was absoluut niet zo. Die was een stabiele, realistische, rustige man. Dus ik heb vele jaren gedacht, ach, hij heeft dat allemaal achter zich gelaten. Hè. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Is het doorgekomen en is zijn leven gaan opbouwen. En ik heb me eigenlijk pas door vragen die ik kreeg over dit boek me gerealiseerd dat het allemaal niet zo geweldig was. En dat hij waarschijnlijk veel heeft onderdrukt. Dat hij misschien wel zorgen had over als het weer zou gebeuren, of ik me daar wel doorheen zou kunnen slaan. En dat hij allerlei dingen niet heeft kunnen zeggen. En ja, nou heb ik spijt dat ik niet heb doorgevraagd, te laat. Ja,
want hoe was jullie band? Hoe zou je die willen omschrijven dan?
Heel goed, maar heel zwijgend. En zodra je ging praten over iets wat emotioneel of gevoelig kon worden, dan maakte hij een grapje of zei hij iets ironisch. Als het gewoon over iets praktisch ging, als ik vroeg van... papa, wat is dat, die luchtbrug naar Berlijn waar jullie het over hadden? Dan maakte hij een tekeningetje en legde dat prachtig uit. Of als ik vroeg van, papa, wat is dat dan, democratie? Nou, daar zaten we op vakantie aan de rand van het zwembad. Legde hij mee uit, rechters, parlement enzovoort. Dat soort dingen, oké. Okay. Maar oorlog...
Maar je had je wel de neiging om die vraag te stellen?
Die wel, ja.
Nee, maar die vragen van wat is je nou precies overkomen in de oorlog? Vroeg je dat wel?
Nee, ik denk dat ik wel aanvoelde dat je daar beter omheen kon lopen.
En daar heb je nu eigenlijk spijt van?
Daar heb ik nu spijt van. Ik heb ook iets van... ik voel me er niet schuldig over. Want het was overal zo en het was gewoon duidelijk heel moeilijk. En het waren ook niet in die tijden was je ook veel minder... openhartig met je ouders. Ouders, dat was toch een afstand, al waren mijn ouders niet zo. Dus het is gegaan zoals het is gegaan.
Maar als je naar jezelf kijkt, je hebt het boek Goed Volk geschreven... een aantal jaar geleden. Jij was eigenlijk een soort bijzaak, heb je toen ook wel eens gezegd. Begrijp je dat dan, dat je dat niet doet met je vader? Dat als op een gegeven moment die band er niet is, dat je dat dan laat? In jouw geval was die band echt nog veel minder goed.
Dat weet ik niet, maar het is meer... Ik denk dat ik ook wel pogingen heb gedaan. Maar als je dan voelt, nou ja, daar komt niks terug... dan op een gegeven moment dan hou je daarmee op.
Ja.
Want dan wordt het ook... En in dit geval denk ik helemaal, in het geval van Martijn Catan... als je denkt, van hier zit een hele nare geschiedenis achter... kan ik me ook voorstellen dat je dan vragen gaat stellen... waarbij je ook bang bent dat je iemand pijn doet.
Ja, misschien nog meer het gevoel dat het een wereld is waar je niet bij hoort. Ook als ik mijn ouders wel eens toevallig hoorde praten over onderwerpen die er iets mee te maken hadden... dan voelde je dat ze samen daar iets over hadden waar ik buiten stond. En dat ging bij al die familieleden zo. Ja, dus,
Hans Catan is nog een begrip in Amsterdam, begrijp ik ook.
Ja, daar is een straat naar genoemd.
Ja.
Ja. Maar ook over hem heb ik een hoop dingen pas geleerd... toen ik er echt heel diep indook. Bijvoorbeeld, hij heeft met kerst 1942... toen de Hollandse Schouwburg... daar werden de Joden naartoe gevoerd om te worden gedeporteerd.
Ja.
Die stond de kerst 1942, stond die 1 of 2 dagen leeg. Toen heeft hij daar geprobeerd met petroleum en hooi brand te steken. Dat hele gebouw te laten afvikken. Nou, dat is ontdekt en is geblust, maar dat wist ik niet. En dat wist vrijwel niemand. Maar dan is er ergens één stukje in de Volkskrant waar je dat te weten kunt komen. En dat hij een aanslag op Mussert had voorbereid. De baas van de Nederlandse naties. Hij, hij zou hem in een restaurant doodschieten. Nou, dat ging op het laatste moment niet door. Maar ook dat is, daar kom je achter als je echt gaat zoeken.
De titel is Geen makke schapen. Dus dat is kennelijk, dat reageert op een bepaald beeld, denk ik dan.
Ja, dat is een heel breed verbreid beeld dat die Joden hadden zich moeten verzetten... en dan waren er niet zoveel afgemaakt.
Er waren 140.000 in Nederland op dat moment, toch? En er zijn er 102.000 van overleden, toch?
Ja.
En daarmee zou het beeld kunnen ontstaan.
Ik zou zeggen, er zijn 102.000 van vermoord.
Vermoord, ja.
Dat lijkt me een betere term.
Ja.
Maar als je je erin verdiept hoe de Duitsers dat hebben aangepakt... dat was zo immens sluw. Met hele kleine stapjes werden ze steeds verder geïsoleerd. En ja, de hele Nederlandse samenleving die werkte daaraan mee. Er waren ook veel mensen die niet wilden, hoor. Politieagenten, burgemeester, die niet wilden. Maar die werden dan uitgegooid, vervangen door een NSB'er.
Ja.
En zo had je dus de gemeente en de burgemeester en de burgerlijke stand en de politie en de tram en de trein. En dan kwam je in Westerbork en dat werd bewaakt door de Nederlandse marechaussees. Met name mensen zonder geld en zonder relaties buiten hun Joodse omgeving.
Ja.
Die konden nergens naartoe. Ze hadden zelfs geen geld om een trein.
Hogere sociale klassen, die hadden nog een kans om het overleven.
Ja,
dan, toch?
Zoals mijn ouders en de meeste mensen die ik hierin beschrijf. Er waren middenstanders, onderwijzers, winkeliers. Die hadden niet-Joodse kennissen, leveranciers, collega's, buren. Ze hadden een beetje geld, ze konden een beetje geld sparen. En die konden op het kritieke moment dus iemand vinden om ze te helpen. En een aantal maanden het leven houden op wat ze hadden gespaard.
Ja. Maar
70% van de Joden die waren straatarm. Die wisten niet of ze s'avonds eten voor de kinderen konden kopen.
Maar het beeld wat inderdaad ook wat jij schetst, dat kan er misschien bestaan, maar dat is absoluut onterecht. Dat is de conclusie die uit het boek naar voren komt.
Ja, maar ik neem het mensen niet kwalijk. Kijk, na de oorlog was er ongetwijfeld een groot schuldgevoel. En daar hielp dit ook tegen. En,
het is natuurlijk makkelijk omdat het is natuurlijk heel schokkend dat er nergens zoveel Joden zijn vermoord als in Nederland. Het is natuurlijk heel makkelijk. Eigenlijk wat je dan doet, is je zegt makke schapen. Dan zeg je dus eigenlijk, het is eigenlijk ook een beetje hun eigen schuld. Dus ja. dan hoeven wij als Nederland ons daar misschien weer wat minder schuldig over te voelen.
Ja, en als je dan die foto's ziet hoe mensen met de bagage bij de trein staan, dan denk je ook van, ja, waarom doe je dat? Want die plaatjes van die zwaar bewapende SS'ers eromheen en van de politieagenten die ze uit haar huizen hebben gesleurd en onder het bed vandaan hebben getrokken, ja, die plaatjes zie je er niet bij.
Die zag je. Wat heeft het u gebracht, dit boek?
Hoop. Vandaar dat die muziek wel toepasselijk is. Ik heb me gerealiseerd dat mensen van wie ik totaal niks had verwacht, familieleden van wie ik dacht van, ja, nou, oom zus of oom zo, dat die toen het erop aankwam ergens moed vonden om, ja, echt heldhaftige dingen te doen.
Dat zouden we misschien allemaal stiekem diep in ons kunnen hebben. Althans veel mensen. Meer mensen
het
dan je denkt.
Het zou wel eens kunnen dat als we moeilijke tijden krijgen, want de tijden nu zijn relatief makkelijk, maar als we moeilijke tijden krijgen, en die komen er in de 21ste eeuw, dat de jongeren van nu, hè, zeg maar, kinderen en kleinkinderen, dat die ze er veel beter doorheen slaan dan een pessimist, zoals ik wel eens zou kunnen denken.
Mooie conclusie, toch? Met de muziek erbij zo.
Met de muziek.
Happy ending.
Goede passende muziek.
Ja.
Nou, Teun, het was weer gezellig. Aanstaande zondag weer?
8:30.
8:30. NPO 2.
Ja, het is eigenlijk volgens mij zo 2025. Het gaat toch niet te laat.
Iets eerder inderdaad. Ja. En de plaagstoten vielen mee, toch, vandaag?
Ik vond het in ieder geval gelijkelijk verdeeld.
Ja, toch?
Ja.
Dat is prima.
Ja.
Nou, gewoon break even. Gewoon keurig op deze manier. Dat moeten we binnenkort weer eens gaan doen. Leuk.
Ja, vind ik ook.
We gingen dat programma maken samen over genieten. Ja, lijkbaar.
En als je een keer dus een weekje vrij wil.
Ja, hè? Nee, dan gaan we je bellen. Yes. Absoluut. Okay. Ja. Dat is natuurlijk goedkoper, denk ik ook. Dus dat kan schelen. Oh, dat is een flauw aan het einde nog natuurlijk. Hè? Dat...
Hoeveel krijg je hiervoor dan?
Nee, het is een hobby dit, dat weet je ook. Tot volgende week.
En dan als het winkelen begint, dan hoor je van, nou, uw 10 minuten winkelen begint nu.
Het wordt gewoon tijd dat men in Den Haag gaat luisteren.
Oftewel, bewegingen van mensen op dit moment hou je gewoon niet tegen. Mensen gaan de deur uit.
And I think there's a lot of talk.
Het was een hele emotionele en mooie ervaring.
Ik zorg er wel voor dat ik voor 12 uur klaarsta met mijn terrassen.
Ja.
De Times had het inderdaad over een Zwijnstein voor hippies.
Waar het over gaat is dat Amerikanen allemaal zonder visum naar Europa kunnen reizen.
En we zien natuurlijk ook dat de varianten, zeker de Engelse variant, is toegenomen de afgelopen maand.
Het is weer de zoveelste campagnedag in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen volgende week.
Dan is de oplossing om de crisis uit te komen natuurlijk niet om de lasten voor die ondernemers vervolgens te laten oplopen.
En begin dan ook tegelijkertijd maar met het onderzoeken of een nieuwe kerncentrale past en hoe dat kan.
Maar COVID heeft nu duidelijk wel zijn sporen achtergelaten. Dus er komt geen kerncentrale in Groningen.
En Brussel is daarmee akkoord.
Draagvlak, draagvlak, draagvlak.
Uiteraard.
Dan denk ik dat we, als het tweede kwartaal voorbij is, dat we zo'n 18 miljoen prikken moeten kunnen hebben gezet.
En Brussel is daarmee akkoord.
This country will have enough vaccine supply, I'll say it again, for every adult in America by the end of May.
Maar ik kan me ook voorstellen als het verlies te groot is dat ze zeggen, nou opgedonderd met iemand.
En ja, als je daar maar met twee klanten naar binnen mag, dan kun je verstoppertje spelen en je vindt elkaar nooit meer.
En nu zie je eigenlijk dat het als een soort olievlek over Nederland heen gaat.
Ik denk ook dat we een redelijk normale zomer tegemoet gaan.
Dus er komt geen kerncentrale in Groningen.
Oftewel, bewegingen van mensen op dit moment hou je gewoon niet tegen. Mensen gaan de deur uit.
Ik vind dat echt schandalig.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.